Goedemorgen, welkom hier in de aula van deze school. Fijn dat u met zoveel gekomen bent. U heeft allen een programma gevonden. Wij proberen dat zoveel mogelijk volgens dit programma af te werken. Ik wil een woord van welkom uitspreken aan dominee De Butter en aan dominee Vergunst. Fijn dat u uw tijd ook wilde geven voor deze dag. Dank u wel. Ik heet welkom Anton Wening, de organist, het mannenkoor, Jubilate Deo, onder leiding van meneer Bezuijen. Ben ik te verstaan achterin overigens. De pers, organiserend comité, de boekentafel. Familie van de Boom doet dat altijd. Hier gaat iets niet goed, hè? Zouden we een luidspreker uit moeten doen? Goed. Ik stel voor dat we gaan zingen. Gaat veel beter, dank u wel. Psalm 3, vers 2 en vers 4. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aan de morgen van deze dag komen wij tot u in het gebed. En wij komen u hartelijk danken dat wij als mannen en broeders hier mogen samenkomen. Heere, dat is van u. En wij bidden u of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Heere, dat wij u mogen leren kennen meer en meer. Ter vermaning en ter vertroosting en ter bemoediging. Want Heere God, u bent het zo waard dat wij u dienen. En we belijden u onze zonden en onze tekorten. Maar nu is het een wonder van uw genade dat gij uw Zoon Jezus Christus gegeven hebt tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En dat we hem mogen zien in al zijn schoonheid, want hij is de heerser van de hemel en van de aarde. Heere God, zo bidden wij om uw hulp en uw bijstand. En wij vragen u, wilt gij degene die vandaag ons mogen leiden in de grazige weide van uw woord, dominee de Butter en dominee Vergunst, wilt gij deze mannen broeders, wilt gij die ondersteunen van onder eeuwige armen, wilt u hen een God zijn van nabij, door uw Heilige Geest, opdat ze ons, Heere, mogen voorgaan naar u. En wij danken u dat gij hen elke keer wilt inschakelen, Heere, dat zij dienstknechten mogen zijn van u. En wilt u hen bemoedigen en zegenen. Heere, wij danken u dat u ons de gelegenheid geeft om hier in alle vrijheid te mogen zijn. Heere, dat is niet zo vanzelfsprekend. En als we om ons heen zien, Heere, dan mogen wij zeggen, wat bent u nog goed. En zo bidden wij dat wij met elkaar een gezegende dag mogen hebben. En dat het alles mag zijn tot de verheerlijking van uw grote naam. En dat het mag zijn tot toerusting van ons allen. We bidden u ook voor hen die een taak hebben deze dag. Heere, wilt u ook hen goed en nabij zijn. Hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden. Amen. Graag nodig ik dominee Vergunst uit. Dominee Vergunst zal zelf de schriftlezingen doen. En daarna zijn referaat houden. Veel sterkte.
Ja, dankjewel.
U ziet, mannen en broeders, waar wij de schriften lezen in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Twee gedeelten, hoofdstuk 2, 1 tot 8 en hoofdstuk 3, versen 1 tot 5 en 10 tot 17. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder veel getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, die ook bekwaam zullen zijn om anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Want niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij hem behagen mogen die hem tot de krijg heeft aangenomen. Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. De landman als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Die is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig, zonder natuurlijke liefde en onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, breed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos en opgeblazen, meer liefhebbers van de wellusten dan liefhebbers van God, hebben een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht ervan verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidend en verleid wordend. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetend van wie gij het geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften hebt geweten die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Want al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zijn, tot alle goed werk volmaakt toegerust. U weet, mannen en broeders, het thema waar het vandaag in onze samenkomst over gaat, in de schaduwen van morgen. Dat is een titel die ik ontleend heb aan een boek van de bekende cultuurhistoricus Huizinga, een boek dat deze titel dus droeg en in 1935 verscheen, in de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. U weet wel, die oorlog die een geweldige omkeer eigenlijk in het leven van de wereld heeft en van de mens heeft teweeggebracht. Het is in dat boek dat Huizinga op een zeer indringende wijze uiting geeft aan zijn diepe verontrusting over de cultuur van zijn dagen. Hij signaleert er in een diep verval van het besef van waarden en normen. U ziet, er is niets nieuws onder de zon. In de samenleving, en hij is over de toekomst ook zeer pessimistisch gestemd. En hij schrijft, zoals hij dat boek begint, wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Intussen zijn wij 7 decennia verder, opgeschoven naar het einde van de geschiedenis. En het is ons duidelijk dat die verontrusting van Huizinga niet misplaatst was. Integendeel, de deformatie van de cultuur heeft zich voortgezet, ondanks de enorme vooruitgang in techniek en in wetenschap. We zijn terechtgekomen daarbij in een, ik zou zeggen, een onstuitbare stroomversnelling die ons bij tijd en wijle de adem beneemt. Er zijn geweldige ontwikkelingen. De maan is geen onbekend land meer voor ons. Ruimtesonden zijn op weg naar Mars. En de mensen bivakkeren in een ruimtestation. Ze zijn bezig het heelal te ontdekken, te veroveren. Techniek en wetenschap boeken ongekende successen. U weet, de kennis in genetisch en medisch opzicht is grenzeloos geworden. Maar intussen, de secularisatie, de chaotisering van het leven heeft op ontstellende wijze toegeslagen. Op alle terreinen, de politiek, de medische, de seksuele, ethiek, de wetenschap, in de kerk, onder de jeugd en in de gezinnen. En ik denk dat Huizinga destijds de porté, de inhoud niet heeft kunnen verstaan, de werkelijkheid van het woord dat hij schreef. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten het. Ik denk dat daarmee de Babelcultuur van onze tijd trefzeker is aangeduid. En dan mag u dat woord heel letterlijk opvatten. In een demonische wereld. Waarin de boze geest in de lucht, zegt Paulus, het voor het zeggen schijnen te hebben. In elk geval, ze gaan op satanische wijze tekeer. We leven in een wereld waarin occulte machten worden opgeroepen. En wij lopen het gevaar om meegezogen te worden in een neerwaartse spiraal die ons meesleurt naar de laatste catastrofe, naar de grote wereldbrand. En zo ooit dan komt juist nu, dacht ik, de apostolische vermaning tot ons om acht te geven op het profetische woord dat in de duisternis van de wereldavond als een heldere lamp blijft branden. Totdat de morgen aanbreekt en de dag aanlicht. Waartoe is dat woord ons anders door God gegeven? Opdat wij op de door Christus genoemde tekenen der tijden zullen letten en onderkennen zullen in welke tijd wij leven. En dan zullen we ook ervan doordrongen raken dat wij op wacht dienen te staan. Dat we geoefend moeten worden in standvastigheid, in strijdvaardigheid, wat Paulus aan Timotheus schrijft, in dapperheid. Ja, daartoe roept Paulus zijn geestelijke zoon met nadruk op om als een soldaat van Jezus Christus zijn evangelische dienstplicht naar behoren te vervullen en wettig te strijden. En dat appel heeft die jonge Timotheus hard nodig. Niet alleen vanwege zijn schuchtere aard, dat was hij. Schuchter. Maar met meer nog, denk ik, omdat hij te kampen had met machtige vijanden. En met een hele felle tegenstand. Tegen wie hij zich te wapenen had. En daartoe is allereerst nodig, zegt Paulus, in de marsorder van deze brief, en we zetten daar een hele dikke streep onder in de eerste plaats, mannenbroeders, dat wij in onze zwakheid en weerloosheid, want zo gevoelen we ons vaak, in de gebedsgemeenschap mogen zijn met hem die de grote strijd gestreden heeft en al zijn vijanden aan zijn zegenwagen heeft gebonden. Dat is het eerste recept dat Paulus voorschrijft. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Zullen we dat goed ter harte nemen? Want zo alleen kunnen wij de geestelijke wapenen hanteren. Dat heeft Paulus trouwens zelf moeten leren, dat weet u. Om alleen in de kracht van de genade, niet met vleeselijke wapenen, te strijden, de goede strijd te strijden. En dan niet mismoedig of wanhopig, maar vol goede moed. Want de strijd is al beslecht en de overwinning is behaald. Juist in die door demonen bezette wereld, Timotheus, moet je in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En hem te kennen in de kracht van zijn opstanding maakt alle soldaten in de militia Christi weerbaar en strijdbaar. Ja, die gemeenschap, mannenbroeders, is dan ook nodig om vol te houden. Want het is ook de gemeenschap aan zijn lijden. En zij bewaart ervoor om te deserteren. Om zich uit de strijd terug te trekken, denk daaraan, Timotheus. Want weet u, op dat eerste recept om gesterkt te worden in de genade van Christus volgt een tweede recept. Het tweede, u moet het niet omdraaien. Gij dan leidt verdrukkingen, mijn zoon, als een goed soldaat van Jezus Christus. Daar zal het inderdaad om gaan. Om wettig te strijden, al raken wij in die strijd gewond. Te strijden, nee, niet tot het bittere einde, maar tot het zalige einde. Want waar schaduwen zijn, al zijn ze lang en donker, daar is ook licht. het licht van de grote morgen dat eenmaal doorbreekt. Op die day volgt V-Day. En u weet dat nog wel, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, tussen die twee dagen, bevonden zich de laatste dagen van de oorlog. En het waren inderdaad zware tijden. Maar de Decision Day, de dag van de beslissing eigenlijk, daarop volgt de Victory Day, de dag van de overwinning. Dat is die dag waarop de shofar zal klinken, de bazuin. Het bazuingeschal van de nu nog verborgen, maar morgen geopenbaarde zegepraal van Christus. Mijn taak is, mannen, broeders, om vanmorgen met u, althans dat wil ik proberen, de tijd waarin wij leven te doorlichten, ook aan de hand van wat Paulus aan Timotheus schrijft. En dan schrijft Paulus over die eindtijd voor de wederkomst van Christus als over zware tijden. En daar staat in het Grieks een woord dat eigenlijk in de Bijbel nog maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament, namelijk als het gaat over die geschiedenis van de bezetenen in het land van Gadara. Vredetijden, zoals die bezeten mensen in de macht van de duivel zaten. Het zullen, zegt Paulus, tijden zijn vol benauwdheid en vol dreiging, bijkans niet om door te komen. Waarom dan? Omdat die tijden, ja, en daar valt de nadruk op bij Paulus, gestempeld zullen zijn door het levenspatroon van de mensen zelf. Dat is heel opmerkelijk dat Paulus daar de vinger bij legt. Niet bij allerlei schokkende gebeurtenissen die de wereld zullen teisteren. En niet de tekenen die door Christus ook zijn genoemd. Die zullen ongetwijfeld die tijd ook markeren. En we zien dat vandaag de dag toch ook negatieve tekenen veelal. Ook twee positieve tekenen. Je denkt aan de evangelieverkondiging tot de einde der aarde. Je denkt aan het wonder van Israël. Het zijn allemaal signalen van de eindtijd, maar hier laat Paulus het licht vallen op de mensen van die eindtijd. En hij zegt, daar ligt de zwaarte. En het levensbeeld dat Paulus dan over die mensen in de laatste dagen schetst, komt nou niet bepaald positief op ons over, integendeel. We zijn eigenlijk een beetje geneigd om te zeggen, nou, zou het zo erg zijn? Wij spreken er liever wat genuanceerder over. Maar als u goed uw ogen open doet, dan ziet u steeds meer dat dit mensbeeld dat Paulus hier ons voorstelt steeds duidelijker naar voren komt. Dat het eigenlijk onze hedendaagse cultuur doortrekt. Het is nog niet zo heel lang geleden, een jaar of, zeg maar, kleine twee decennia, een jaar of 20, toen werd er eens een enquête gehouden naar de verwachtingen van de mensen in het jaar 2000. Dat is heel frappant. Ik heb die gegevens expres altijd bewaard. Want daaruit bleek dat men toen al de toekomst somber inzag. En wat kwam daaruit? Men verwachtte minder vreugde in het werk, minder waarde in de godsdienst, minder geluk en meer materialisme. Men voorzag in de sociale relaties een crisis. De mensen zouden minder aardig tegen elkaar zijn, minder eerlijk. De criminaliteit zou toenemen, evenals de seksuele vrijheid, ik zeg dan losbandigheid, en de veiligheid zou afnemen. Dat was het verwachtingspatroon van 20 jaar geleden. En eigenlijk moet u zeggen, daarmee is het beeld van de hedendaagse mens in het kort getekend. Die prognose uit de 90er jaren, die zijn werkelijk geworden. Namelijk, dat de jaren waarin wij leven, zeg maar rond de eeuwwisseling, zich kenmerken door egoïsme. Het is de tijd van de ik-cultuur. U merkt dat ook in de kerk. Als een dienaar van het woord iets zegt, zo zegt Gods woord, dan is het antwoord heel vaak tegenwoordig, ja, dat zegt u, maar ik zie dat anders. Een cultuur eigenlijk die ons ook beïnvloedt. Een cultuur waarin geen plaats meer is voor God en die ingeruild is voor de moderne afgoden. En er blijft er ook geen ruimte meer over voor de naaste en de naaste liefde. Een tijd waarin, ja, ik wou zeggen ondanks, misschien kan ik beter zeggen, juist door de ontwikkeling in de techniek, in de medische, in de genetische wetenschap, de menselijkheid bedreigd wordt. Want de mens wordt in deze technocratische cultuur steeds meer geïndividualiseerd en daarmee ontmenselijk. En ik dacht, in het licht van al deze dingen zijn de woorden die Paulus hier schrijft niet meer naar de toekomst te verschuiven. Ze brengen ons de huidige realiteit eigenlijk onder woorden. En dat moet ons activeren om ons en onze kinderen de vrijwaren voor al de gevaren die de apostel signaleert. Weet dit. Er staan van die woorden in de brieven van Paulus vaak, die je, ja, je leest er soms makkelijk overheen, maar je eigenlijk een uitroepteken achter moet zetten. Weet dit. Met andere woorden, Paulus zegt, wees ervan overtuigd, laat het tot je doordringen. Houd er rekening mee, wees op uw hoede. Want die laatste dagen zullen aangrijpend zijn vol boosheid en wetteloosheid, anders dan de voorgaande tijden. Dagen, nou citeer ik Calvijn, die zegt hier zo, ja, schitterend wou ik bijna zeggen, maar ik kan beter zeggen aangrijpend. Dagen waarin alles tot vervulling komt, zodat er niets meer overblijft dan de wederkomst van Christus. Waarin machten van zonde ongekend openbaar worden die het allen, zegt Paulus, die godzalig willen leven, moeilijk en bang zullen maken. Het zijn tijden zonder wet en zonder zeden en zonder eerbied, tijden van afval, van occultisme, Satans, religie. Ik weet niet of u de krant leest, ik kom er zo op terug. Waarin de weg eigenlijk gebaand wordt voor de mens der zonde, de mens van de wetteloosheid, de mens, ja, ik moet zeggen, waarin de zonde eigenlijk vlees en bloed geworden is. De mens die in de eindtijd het tegenbeeld en de tegenspeler van Christus zal zijn. Tijden die dan ook een hele zware last leggen op de mens die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus. Nee, Paulus zegt dat komt, althans hier zwijgt hij erover, niet direct openbaar in alles wat er in de natuur zal gebeuren. Ik zei dat al terloops. En die aardbevingen zullen er zijn, en die rampen, en de revolutie, de bewapening, vult u allemaal maar in, en de oorlogen, en de terreur, de terroristische aanslagen. Dingen die het hart van de mens zullen doen bezwijken in vrees, tijden vol crisis. Maar wat hier opvalt is, wat Paulus in deze brief aan Timotheus schrijft, dan wijst hij niet op wat zich buiten het eigen leven van de mens zal afspelen. Hij confronteert ons eigenlijk met een realiteit die zich in het leven van de mens zal aandienen en dat leven zal tekenen. Die tijden zullen demonisch zijn, antichristelijk en afgodisch. Eigenlijk, ja, de verdorvenheid van de heidense samenleving in de dagen van Paulus nog ver overtreffend. En wij zullen die wereld niet kunnen ontlopen. Of zegt Paulus, je zou de wereld moeten uitgaan. En wij zullen ons niet kunnen isoleren. En dat brengt die werkelijkheid van die eindtijd heel dicht naar ons toe. Want de strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de verleidingen van de duivel, de boze geesten die de wereld beheersen. De boze geesten in de lucht. En je ademt de lucht in. Dat wil zeggen dat die tijden, mannen, broeders, niet zo benauwend zullen zijn vanwege oorlog en zo. Hoe aangrijpend dat ook alles zal zijn als de natuurkrachten als het ware in beweging komen en los zullen breken. Maar veel meer vanwege de naar buiten tredende zonde van de mens. Dat openbaart zich in levensontaarding en in verwildering. En nou ga ik met u lezen al die woorden die Paulus hier noemt. Die de mens, niet een paar mensen, maar de mensheid als zodanig over heel de wereld typeren. Die autonome mens. Die God niet nodig heeft, die de band met God heeft doorgesneden. Ja, iemand heeft gezegd, dat is de verloren zoon, dat is vandaag de geseculariseerde mens. De mens die God niet meer kent, voor wie God eigenlijk de grote onbekende geworden is, die ook geen eeuwigheidsbesef meer heeft, die daarom alleen zichzelf tot norm en maatstaf heeft. De mens die zijn egoïsme uitleeft zonder ogen en hart te hebben voor zijn naasten, die alleen maar aanvaardt wat hem uitkomt en wat hij zinvol acht. De mens die het zelfbeschikkingsrecht opeist over zijn leven van het begin tot het einde, van abortus tot euthanasie. En de mens die niet in de gaten heeft hoe die door de duivel wordt gemanipuleerd. Wij leven in een bezeten wereld. En we komen er steeds meer achter. Ja, elk optimistisch mensbeeld, mannen, broeders, valt hierbij in duigen. En het valt niet geraden om nog iets goeds van die mens te verwachten. Zo zullen ze zijn, zegt Paulus. En zo zijn ze ook. Liefhebbers van zichzelf. Merkwaardig dat dat het eerste is wat Paulus eigenlijk aanwijst. Dat wil dus zeggen dat Paulus begint niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Daar hebt u het grootste kwaad, de bron van alle kwaad. Het draait in het leven van die mensen eigenlijk alleen maar om henzelf. Voor de ander zit hun hart dicht. Die zelfgerichtheid. Ja, u zegt, wanneer is dat begonnen? Ja, dan moet u even terug. Die zal in het paradijs begonnen. Toen de mens zich van God afkeerde. Maar nu komt die oerzonde tot volle ontplooiing. Nu het rijpingsproces van de zonde zijn eindpunt nadert. Ze hebben zichzelf alleen maar lief. En daarmee het genot, het geld, hedonisten, egoïsten, materialisten. De liefde tot God kennen ze niet en zoeken ze niet en begeren ze niet. Hun hart is alleen maar gericht op aardse dingen en daarmee vermaken ze zich tot er niks meer te vermaken valt. En alles is geoorloofd, ja, dat moet kunnen, zeggen we toch. Hoe vaak hoort u dat niet? Al verbreken ze zelfs de wet van de natuur. En daarmee verdwijnen de laatste restanten van het beeld van God. Dat is de geest van de wetteloosheid, die nu al werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Negatieve levensinstelling. En dan moet u maar lezen wat Paulus zegt. Ongehoorzaam aan de ouders. En onheilig. En ondankbaar. En onverzoenlijk. En onmatig. En ontembaar. En onverschillig. En ontaard, achterklappers, er staat in de grondtaal eigenlijk diaboloi, dat wil zeggen demonische mensen, afkerig van het goede, wreed, hoogmoedig. U zegt dat is het beeld van een totale verruwing en verdorvenheid. En we zien dat vandaag in de dag. Nou zegt u ja, nou niet al te ver doorschieten. Daar is toch ook nog Gods genade. Jawel. Dat mogen we niet onderschatten. De mens werd nog in toom gehouden. Het leven is daardoor draaglijk gebleven, ondanks de zonde. Maar als God die genade terugtrekt naarmate het einde nadert. En vandaag zijn de tekenen daarvan nog te zien. Gode zij dank in barmhartigheid, in dienstbetoon. Er is nog natuurlijke liefde, ja ook nog midden in de wereld. Er is nog een algemene humaniteit als een vrucht van Gods langmoedigheid. Maar als die afgesneden wordt van de wortel, dan gaat ze verwelken. Humaniteit is een zegen in de samenleving, maar staat niet op dezelfde hoogte als de naaste liefde. Die bloeit op uit de liefde tot God. De remmende werking van Gods genade, zou Paulus dat in gedachten gehad hebben. Toen hij sprak in de Thessalonicenzenbrief over de weerhouder. Ik weet niet precies wat dat is. Ik denk dat niemand dat weet. Er zijn er zoveel verschillende antwoorden op gegeven, wie of wat die weerhouder is. Maar één ding is wel duidelijk, als die genade van God zich tenslotte meer en meer terugtrekt, naarmate de geschiedenis haar einde nadert, dan breekt de wetteloosheid allerwege en massaal door in een beangstige realiteit. En als de normen van Gods wet voor het publieke leven als verouderde taboes aan de kant geschoven worden, ja, dan komt het leven in al zijn verbanden in de macht van de tuchteloze mens, de hoovaardige, autonome mens. Je bent jezelf tot wet. U weet wel dat in de 60e en 70e jaren van de vorige eeuw eigenlijk die omslag duidelijk is geworden. En de gevolgen daarvan worden in onze tijd heel duidelijk openbaar. Mag ik een paar dingen noemen? Losbandige jeugd, liefdeloze ouders, gescheiden ouders, ontwrichte gezinnen, kinderen die zonder tucht opgroeien, die geen fatsoen zelfs, geen eerbied meer worden bijgebracht. Jongeren die geen weet hebben of ook geen ontzag hebben voor het gezag door God gezegen, ongehoorzaam aan de ouders, zegt Paulus, en zonder eerbied. Jonge mensen die zich rücksichtloos en zonder natuurlijke liefde tot misdaad, tot anarchie vervallen. En het recht. Wie zegt, waar is het recht dan gebleven? En waar is de heiligheid en de eerbied ook voor het leven gebleven? Het huwelijk waarin man en vrouw hun eigen van God gegeven plaats behoren te hebben, als het ware naar de zijkant geschoven, waardoor allerlei alternatieve samenlevingsvormen in de plaats komen. Geen wonder dat de gezinsproblemen ook in de kerk, ook onder ons, laten we het niet verdoezelen, mannenbroeders, niet uitblijven en echtscheidingen, ik zou bijna zeggen, aan de orde van de dag zijn. Ik kom niet zoveel families meer tegen waarin het niet voorkomt. De natuurlijke saamhorigheid tussen ouders en kinderen ontaardt in verwijdering. Het leven verloedert en de seksuele revolutie heeft haar eigen kinderen verslagen. De mens heeft de middelen. Hij neemt die middelen te baat om het leven in zijn eigen hand te nemen. Lijkt het niet op een imitatie van Gods scheppend spreken? Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. We gaan klonen. Gaan we die kant op. En tegelijkertijd moet u zeggen, heeft deze totale mentaal-religieuze omkeer het pad geëffend voor een visie. Ja, in het accepteren van abortus. Wie praat er eigenlijk nog over? En euthanasie. Het leven als een geschenk van God niet meer eerbiedigt, maar het heeft laten verworden tot een natuurproduct. Wij leven in een bezeten wereld en we weten het. En laten we alsjeblieft niet de illusie koesteren dat dit buiten ons leven blijft, of buiten de muren van de kerk blijft. Paulus spreekt over mensen die nog een gedaante van godzaligheid hebben. Aan de buitenkant zou je zeggen, maar ze worden intussen geleid en verleid door hun wereldse denken, het bedenken van de aardse dingen, het leven naar het schema van deze wereld. Is dat niet de geweldige verzoeking voor ons en onze kinderen? Geen acht gevend op het profetische woord, dat zien we vandaag in de dag ook. En weet u wat ik het allerergste vind? Of het allerergste, maar wat er eigenlijk uit voortvloeit, we raken eraan gewend. Dat is net als je een ziekte krijgt en dan zegt een dokter, ja, daar moet u mee, je kan oud worden, maar je moet ermee leren leven. We raken eraan gewend. Het schokt ons niet meer zo. Ook als in de kerk die geest van de wereld rondwaart en de dwaling en de polarisatie doorvreten, daar heerst ook eigenliefde, materialistisch denken. Ook daar is zo weinig eerbied voor de door God gestelde verhoudingen. Ook daar wordt het gezag van het woord en van het ambt uitgehold. Daar worden zonden gesanctioneerd, zelfs gezegend. En men leeft daar niet minder egoïstisch en liefdeloos langs elkaar heen, ja, onder een vrome schijn. Maar wel afgunstig in hoogmoed, onverzoenlijk, onfatsoenlijk en ongehoorzaam. Ik denk nog eens even, mannenbroeders, aan onze gezinnen. Is die geest van de tijd niet heel diep in onze gezinnen doorgedrongen? De relatie tussen man en vrouw, de verhouding tussen ouders en kinderen. Kunnen onze gezinnen en de gezinnen van onze kinderen, want daar kom je nooit vanaf, de toets van deze apostolische vermaning doorstaan? Hoe staat het met onze huiselijke godsdienstoefeningen? Hoe staat het met ons gebedsleven, samen met onze omgang met God? Is in onze gezinnen het beeld van Christus zichtbaar? Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Legt het woord van God nog beslag op onze kinderen? Zijn dat niet de wezenlijke vragen waar we niet omheen kunnen? Heel eenvoudig gezegd, de vraag naar de vreze des Heren. En dus ook naar de heiliging van het leven. Niet krampachtig, maar oprecht. Oprecht voor God. Ook ten aanzien van het huwelijk en het gezinsleven. Niet alleen in de huiskamer, maar laat ik het maar eerlijk als mannen en broeders onder elkaar zeggen, ook in de slaapkamer. Het is niet te loochenen, dacht ik. Dat de duivel vandaag in de dag al zijn pijlen op de gezinnen afschiet. Om ze te ontwrichten en te breken. Het gezin als kerkje in de kerk. We spraken onze vaderen erover. Wordt bedreigd en ondermijnd. En die duivelse tactiek ligt ook wel voor de hand, moet ik zeggen. Want vanuit dat gezin lopen de lijnen naar de kerk en naar de samenleving. Is het gezin eigenlijk niet het laatste bolwerk dat de Satan in zijn greep probeert krijgen. Zijn we erop bedacht? Ik ben bang van niet. Beseffen wij, zijn we doordrongen ervan in wat voor wereld we leven? Wat denkt u van allerlei heidense gebruiken, rituelen? Wat denkt u van het optreden van Chris Corda in Paradiso in Amsterdam? Ik weet niet of ik het in de krant gelezen heb. Een man die sodomie en cannibalisme propageert. En ik las het van de week in de krant. Die het advies geeft om een foetus, een ongeboren vrucht, op te eten voor Jezus. Mag ik u wijzen op een artikel in de Waarheid, vriend? Kort geleden werd er gewaarschuwd tegen Halloween, u kent dat wel, dat heidense feest gevierd op 31 oktober. Ik weet niet of u het gelezen hebt, of u daar aandacht ook aan besteed hebt. Een feest dat ook in ons land steeds meer en meer ingang vindt. Stammend uit de oude Keltische cultuur. En er zijn allerlei heidense gebruiken aan verbonden. En een feest dat heeft betrekking op de doden, de overledenen, boze geesten, u kent dat wel. Dan lopen kinderen rond met maskers, met uitgeholde pompoenen, met een brandende kaars erin, symbolen van het rijk der duisternis. En weet u wat de bedoeling van dat feest oorspronkelijk was? Om de haat tegen Christus te laten zien. Er werden door satanisten mensenoffers gebracht aan de duivel. Hetzelfde als een half jaar later gebeurt in de Walpurgisnacht. Ook zo'n feest dat uit het Germaanse heidendom stamt. Gebruikt om Christus te honen en zijn kerk te vervloeken. Om de duivel te bidden en om door middel van de boze geesten de christelijke gezinnen kapot te maken. Met name de gezinnen van de voorgangers. En dan is men zo sluw om aan te sluiten bij allerlei folkloristische tradities. En dan hebben we er geen erg in natuurlijk. Ik weet van mensen ook uit onze eigen kring die dan zeggen, ja, toch een leuk kinderfeest. Wat zit daar nou in? Maar men heeft niet in de gaten wat erin zit. En men speelt de duivel in de kaart. Dat artikel in de Waarheidsvriend werd overgenomen in het Algemeen Dagblad. De schrijver van dat artikel ontving 2 e-mailtjes. Mag ik u daaruit iets voorlezen? Eén was afkomstig van de Pagan Federation. Staat er letterlijk boven van de Heidense Federatie in Nederland. Lera, ik weet niet wat dat betekent, die schrijft: het verbaast mij dat u nog denkt met stevig bidden de heidenen en de heksen in ons land te kunnen uitroeien. De kerken lopen leeg en ons aantal groeit met de dag. Ik ken de Bijbel ook. Niet als het woord van God, want God heeft dat niet geschreven. En dan God met een kleine letter. Wij halen onze religie niet uit een boek, maar uit het leven, uit de cycli van de natuur zelf. En daarin schuilt voor ons het goddelijk aspect. Wij zullen met Halloween donderdagavond voor u bidden dat uw christelijke gemeente eindelijk ook het licht mogen zien. Dat was het ene e-mailtje. En het tweede, daar kunt u lezen: het heidense feest is bedoeld om onze doden te eren. Een beetje, en daar staat u van te kijken, zoals de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Ik denk, joh, weet iemand dat? Maar dan lezen we verder. Dan wordt er geschreven: ik wil namelijk dat u weet dat ik uit een bijzonder keurig christelijk gezin kom. Mijn vader is dominee van de plaatselijke gereformeerde kerk. En ik ben een heks. Als christenen dat kunnen accepteren dat hun dochter heks is, dan moeten zij ook accepteren dat er heksen in Nederland zijn. De groep heksen is groot. Verbranden mag helaas niet. Maar houdt u wel er rekening mee dat wij ook gekwetst kunnen worden. Voelt u de dreiging? Houd er rekening mee. En dan komt dat woord van Paulus weer in mijn gedachten. Weet dit. Dat er in die laatste dagen zware tijden zullen ontstaan. Zijn we nou fatalistisch? Leggen we het hoofd in de schoot? Is dat een of ander doemdenken, doemscenario dat ik u vanmorgen nou maar wil voorhouden? Oh nee, 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 daar is geen reden toe, in de verste verte niet, want de duivel heeft het niet voor het zeggen. Maar we zijn wel gewaarschuwd. Paulus heeft niet gezegd: nou, laat ik dat nou maar voor me houden, het is vroeg genoeg als Timotheus er vanzelf achter komt. Juist door hem te zeggen hoe het in die laatste dagen zal toegaan, opdat hij niet in wanhoop zal geraken, niet in moedeloosheid, dat hij niet, ja, overvallen zal worden, maar zich zal kunnen voorbereiden om staande te blijven. Niet in zijn eigen kracht, maar in de kracht van Christus. Ah, dat was de gave van God die deze jonge evangelist onder handoplegging had ontvangen. Paulus herinnert hem daar dan ook aan. En zegt: verzuim niet die gave van God die in u is. Die moet u aanwakkeren om sterk te zijn. Want God geeft zijn soldaten toch niet een geest van lafhartigheid, maar van kracht en van liefde, bezonnenheid. Ja, we hebben ons te bezinnen. En van bedachtzaamheid. Daartoe geroepen. Een heilige roeping, ja, maar geen gemakkelijke roeping. Want dat proces gaat wel door. En er zullen velen geërgerd worden en ze zullen zich afkeren. Valse profetie zal opstaan. Velen verleiden en de wetteloosheid zal vermenigvuldigd, uitroepteken. Dus dat niet vermeerderd, nee, vermenigvuldigd worden en de liefde zal verkillen. 3 dingen. Waakzaam, weerbaar en werkzaam. Om te midden van de mensen van die laatste dagen in alle opzichten bekwaam te zijn, zegt Paulus, als mensen van God. Let eens op die tegenstelling. Hij spreekt aan het begin van mijn hoofdstuk over de mens. Zo zullen ze zijn. Aan het eind over de mens Gods. Nou, zo heeft Paulus Timotheus al eerder genoemd, die weet dat in zijn eerste brief. Gij, o mens Gods, strijd de goede strijd van het geloof en grijp naar het eeuwige leven. Dat wijst op de genade die aan Timotheus bewezen is, om een soldaat van Christus te mogen zijn, maar het betekent ook zijn roeping om wettig te strijden en te overwinnen. Ja, daar was het uiteindelijk Paulus om begonnen. Toen hij schreef over die ernst van de tijden, weet dit, zo zal het zijn
en niet anders. De boze mensen zullen niet tot andere gedachten worden gebracht. Ze zullen zich van de waarheid afwenden. Maar gij. Weer zo'n tegenstelling. Maar gij. Blijft gij in hetgeen u geleerd en toevertrouwd is. Paulus zegt niet blijf erbij. Wij zeggen je moet bij de waarheid blijven. Je moet bij de kerk blijven. Nee, Paulus zegt je moet erin blijven. In hetgeen u is toevertrouwd, als het ware, ja, hoe moet ik het zeggen, de inkruipen in het woord van God. Dat is het enige fundament om in de branding van de tijd staande te kunnen blijven. In de waarheid van het evangelie, om daarin ook onze kinderen voor te gaan. Te wandelen in de voetsporen van Christus als mensen God. Ja, zegt u hoog gegrepen, ja, het is ook hoog. Maar lager kan toch niet? Als mensen Gods tot alle goed werk volmaakt toegerust. Te midden van een wereld van liefdeloosheid en wetteloosheid. Liefde te bewijzen, u zegt dat is teer en moeilijk. Want liefde is een schaars artikel geworden. Menselijke tolerantie, ja. Dat is de slogan vandaag in de dag. Hoe lang zal die nog bestaan, nog opgeld doen? De onverdraagzaamheid die toeneemt en heel die hooggeroemde emancipatie, die leidt nergens anders toe dan tot deformatie, destructie. Maar het gebod van de liefde blijft bestaan, te midden van de mensen zonder natuurlijke liefde. De liefde, niet als een knellende band, maar als een bevrijdende kracht, de liefde uit God. Nee, niet op grond van artikel 1 van de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, want dat stoelt op de vrijheid van de mens. Maar op grond van artikel 1 van de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen, en dat staat op de liefde waarin de gehele wet vervuld wordt. Maar gij, zullen we zo leven, mannen, broeders? U zegt, ja, hoe kan ik die opdracht volbrengen? Nou, de bron van de liefde ligt ook niet in ons hart, maar in het hart van God. En in het hart van Christus. En uit die bron mogen we leven. En door die liefde gegrepen, dan gaan wij de tekenen der tijden zien. Ja, als ge al deze dingen zult zien, zo heft uw hoofden omhoog. Dan zien we ze niet als aankondigers van de naderende wereldcrisis en van het wereldeinde, maar als voorboden van de wedergeboorte van hemel en aarde. De liefdesbrieven van de Heere Jezus aan zijn bruidskerk. Lezen we ze zo? De garantie bewijzen van zijn komst. Maar gij, in dat onderscheid. Ja, ik ga eindigen, het wordt tijd. Wij leven in een bezeten wereld en we weten het, het kan niet anders. Waarom niet? Het is hemelvaart geweest. En laat ik dat aan het slot u mogen zeggen, mannen, broeders. De echte werkelijkheid speelt zich af achter de coulissen van ons natuurlijk bestaan. In de hemelse gewesten, zegt Paulus, de strijd is daar beslecht. Michael en zijn engelen heeft de duivel neergeworpen op de aarde. En in de hemel ontstond blijdschap. Ze werd opgewekt tot vreugde. Maar tegelijk werd het wee uitgeroepen over degenen die op aarde wonen. Want de duivel is tot hen neergedaald. En daarmee, dacht ik, is het raadsel van de eindtijd onthuld. Achter de realiteit van wat wij zien, gaat die geestelijke werkelijkheid schuil, wat zich afspeelt in de hemel. Na Jezus' opstanding en hemelvaart gebeurden daar machtige dingen en ze hadden een ontzaglijke draagwijdte, het gevolg daarvan, de machtige dingen op aarde. Maar dat zijn, zegt u, toch niet de dingen die wij na Pasen verwachten. Houd in gedachten, is Jezus opgewekt. Moest dat dan op aarde niet zichtbaar worden? Zijn triomf in gerechtigheid en vrede. Ja, dat gebeurt morgen, als de nieuwe dag aanbreekt. Maar juist na Pasen breken de laatste dagen aan als zware tijden, waarin de machtspositie van de duivel nog niet geëindigd is en zelfs grimmiger en onstuimiger is geworden. Na Pasen leven wij in een bezeten wereld. En de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Ja, dat had Johannes ontzien op Patmos. Hoe beangstigend de visioenen ook zijn, de visioenen van de voleinding. Zo ergens, dan komen we daar te weten dat we in deze wereld leven. Maar er is toch nog meer aan de weet te komen. En dat heeft Johannes dan ook aanschouwd, meteen al vanaf het allereerste visioen. Alle dingen, Johannes, die moeten geschieden, let u op dat moeten, die kunnen niet verhelen dat de duivel de nederlaag geleden heeft. En zijn toorn is niet anders dan het symptoom van zijn ondergang. Want hij weet het, en wij weten het ook. Boven onze bezeten wereld schittert het teken van Pasen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En daarom leven wij in een bezeten wereld. Maar de morgen daagt en de schaduw gaat voorbij. Morgen al? Ja, het zijn de schaduwen van morgen. Er ligt dus maar één nacht tussen. En door die nacht van smart en zorgen, stress rijdt de stoet der pelgrims voort, zingend de liederen van die morgen, waarop het eeuwig licht de nacht doorboort. Zullen we het meezingen? De pelgrimstaf is in mijn hand. Ik ben op reis naar het vaderland, naar het Jeruzalem hierboven, de sterke stad door God gegrond op Christus bloed, op zijn verbond. Daar zal ik hem, mijn God, steeds loven. De pelgrimstaf is in mijn hand. Ik ben op reis naar het vaderland. O Christus, die uw volk bewaart en zelf een pelgrim werd op aard, daar gij mijn vlees hebt aangenomen, wijs steeds mij in uw woord de weg. Laat elke stap hier afgelegd mij dichter bij uw heil doen komen. Laat uw gena, uw lichte schijn in donkerheid dicht bij mij zijn. Want hier trek ik door een vreemd gebied en de blinde wereld kent mij niet. Maar daar ben ik thuis, bij al mijn vrienden. Daar zal ik met de engelen saam u roemen. Daar zal ik uw naam in vurige liefde immer dienen. Mijn heiland, kom. O, wacht niet lang, want dit woeste land maakt mij zo bang. Dank u wel. Zullen we daarvan gaan zingen, Psalm 130. Versen 1 en 3, uit diepten van ellende en ik blijf de Heer verwachten.
Dominee Vergunst, hartelijk bedankt voor wat u ons heeft gegeven vanmorgen. We gaan nu naar koorzang luisteren. Jubilate Deo uit Ouddorp, onder begeleiding van meneer Bezuijen. Ik stel nu voor om te zingen Psalm 99, vers 1 en 8. Thank you.
Mannen, broeders, ik wil eerst een paar versen met u lezen uit de profetie van Micha. Micha, hoofdstuk 4. En we lezen de eerste 7 versen. Maar in het laatste der dagen, daar hebt u diezelfde uitdrukking die we al eerder gehoord hebben vanmorgen. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God van Jacob. Opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen de krijg niet meer leren. Maar ze zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en een ieder onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die ze verschrikt. Want de mond des Heren der Heerscharen heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen wandelen in de naam van de Heren onze God, eeuwig en altoos. Te dien dagen, spreekt de Heren, zal ik haar hand die hinkende was verzamelen. En haar die verdreven was vergaderen en die ze geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel. En haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion. Van nu aan tot in eeuwigheid. In de loop van mijn betoog zal ik nog op andere schriftplaatsen ook terugkomen. Maar dit voorlopig als uitgangspunt voor het tweede gedeelte van het thema in de schaduw van morgen. We hebben over de schaduw gehoord. En als je op de schaduw let, dan ziet het er erg somber uit. En de vraag laat zich stellen, wordt die schaduw nog meer donker en al donkerder? Zal het alsmaar verder achteruit gaan, totdat er van de zaak van Christus, totdat er van de zaak van het Koninkrijk der Hemelen in deze wereld eigenlijk helemaal niks meer te vinden zal zijn. En zal dan, op dat moment dat het allemaal dreigt af te lopen, zal dan het moment aanbreken dat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. Eigenlijk, en het zal u inderdaad bekend zijn, is dat zo vaak de gedachte geweest die in de christelijke kerk van de laatste eeuwen is aangehangen. En men heeft gemeend dat het dit scenario is dat de Bijbel ons voorhoudt. De laatste dagen zullen gekenmerkt worden door steeds verder toenemende verwording en verdorvenheid, en we hebben ervan gehoord. Paulus schreef daarvan aan Timotheus, in 2 Timotheus 3 met name. En je zou ook kunnen wijzen, en dat wordt ook gedaan, op de vraag die de Heer Jezus op een gegeven ogenblik aan zijn discipelen stelt, de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? En we leggen die vraag dan uit in de zin van, nee, dat zal dan wel niet. Dan zal het wel bijna helemaal verdwenen zijn, het geloof. Gewezen wordt dan ook op de komst en het werk en het rijk van de antichrist en de verschrikkingen van die tijd. Wel nu, aan dat schrikbewind van de antichrist, van de mens der zonde, komt dan inderdaad een einde, maar dat zal dan tegelijkertijd het einde van alles zijn, het einde van deze aardse bedeling. Als we op dat standpunt staan, en velen staan op dat standpunt, dan moeten we het woord morgen uit het thema van vandaag verstaan als de aanduiding van de eeuwigheid. nadat deze bedeling zal zijn voorbijgegaan, komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar dan zijn we al in een andere bestaanswijze. Dan zijn wij in de eeuwigheid. Voor deze huidige wereld is dan ook helemaal geen verwachting meer. Er is geen perspectief meer. Deze wereld is alleen nog maar bestemd voor het vuur. Het vuur dat de Heere er overheen zal laten gaan, waarmee hij het eindgericht zal voltrekken. En voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken des hemels, is er dan ook van geen heilstijd meer sprake. Alleen als we op dat standpunt staan, dan zijn er toch nog wel een paar vragen te stellen aan de hand van het woord van God. Niet vragen die zomaar bij een mens opkomen, maar vragen die bij een mens opkomen als hij het woord van de Heere ter hand neemt. Want er zijn toch ongetwijfeld Bijbelse uitspraken die in ieder geval wel op een nog aanstaande heilstijd lijken te wijzen. Ik zeg het nu even heel zwak. Een heilstijd waarin onder andere ook zichtbaar zal worden de bekering van Israël. Daar lezen we toch ook van in het woord van God. Wat het allemaal betekent, dat is misschien nog niet op het eerste gezicht duidelijk, maar er zijn van die Bijbelse gegevens die ons vertellen dat er voor Israël toch nog een toekomst is, een heilstoekomst. Denk alleen aan dat bekende woord van Paulus in het 11e hoofdstuk van de Romeinen, waar hij het heeft over gans Israël, dat zal zalig worden. Maar je kunt ook wijzen op andere plaatsen, in andere delen van het woord van God, zowel Oud als Nieuw Testament. Paulus heeft het in de 2e Korinthebrief ook over het feit dat er een bekering voor Israël zal zijn. Als het tot de Heere bekeerd zal zijn, dan zal dat deksel, dan zal de bedekking die er nu nog op hun gezicht ligt, zal worden weggenomen. En als het gaat over de nog bredere heilstijd, waar niet alleen het volk van Israël in betrokken zal worden en deel aan zal hebben, maar ook de volkeren, de hele wereld eigenlijk, dan kun je denken aan profetieën zoals we die vinden in de 72ste psalm bijvoorbeeld, de Messiaanse 72ste psalm, waar via over het hoofd van Salomo, over de Heer Jezus, de grote zoon van David, gesproken wordt, dat hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. Je kunt ook denken aan dat gedeelte wat we uit Micha gelezen hebben en wat we vrijwel letterlijk ook in het tweede hoofdstuk van de profetieën van Jesaja vinden. En om dan uit Jesaja nog één woord te citeren, dat u alle wel bekende woord in het 9e vers van hoofdstuk 11. Nergens zal men leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Nou, zulke woorden zijn er en ze zijn met velen te vermeerderen. Ik zal ze uiteraard niet allemaal citeren. Het is met name in de kerkgeschiedenis, even teruggaande, aan de overkant van de Noordzee het puritanisme geweest en aan deze kant van diezelfde zee de nadere reformatie, die waarin nogal nadrukkelijk over die aanstaande heilstijd is gesproken en geschreven. Niet dat men verwachtte dat die heilstijd zou komen dankzij menselijke inspanningen, als mensen maar ijverig genoeg aan het werk gingen en als ze maar getrouw genoeg ook het woord zouden uitdragen, dan zou het langs die weg als vanzelf wel komen. Nee, zo verwachtte men het niet. Men verwachtte dat het komen zou, maar direct als een resultaat van het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Een werk dat wederbarend zou zijn, een werk dat tegelijkertijd ook heiligend zou zijn. En dat met name de mensen uit die bewegingen, het puritanisme in Engeland en later ook in Amerika en de nadere reformatie met name in onze eigen landen, dat de mensen zo dachten, dat hing samen met hun hele theologische conceptie. Ze maakten, om een paar dogmatische termen te gebruiken, ze maakten de eschatologie, de leer van de laatste dingen, nooit los van de pneumatologie, de leer van de Heilige Geest en zijn werk. En met name onder invloed van wat ze zagen gebeuren in de vorm van revivals, van oplevingen, van krachtige werkingen van de Heilige Geest die ze soms op hun eigen prediking konden constateren of in andere omgeving zagen gebeuren, onder invloed ook van die krachtige werkingen van Gods Geest die zichtbaar waren, was men gaan nadenken over wat er nu nog staat te gebeuren in het licht van deze en dergelijke woorden die ik geciteerd heb uit het woord van God. Ging men hoe langer hoe meer geloven dat de Heilige Geest nog eens een keer, niet alleen maar lokaal, niet alleen maar regionaal, maar wereldwijd zou gaan werken, krachtig, wonderen zou gaan doen. En dan zou zo'n heilstijd zeker niet onmogelijk zijn. In dat licht begonnen ze ook de onvervulde profetieën te lezen. Ik kan er niet aan denken om allerlei citaten te geven van allerlei mensen uit deze bewegingen, maar ik volsta met een paar. In ons land is recentelijk de theologie van de Amerikaanse prediker, theoloog Jonathan Edwards weer wat bekend geworden. En deze Edwards heeft ontzaglijk veel geschreven, onder andere ook een boek dat hij noemde History of the Work of Redemption, de geschiedenis van het heilswerk. En daarnaast nog een ander boek dat een hele lange titel heeft, dat die ik u niet zal geven, maar waarin hij eigenlijk de bedoeling had om de mensen die dat boek zouden lezen aan te sporen tot gedurig gebed tot de Heere, of de Heere de beloften die er nog stonden en die nog nooit vervuld waren, toch inderdaad ook zou gaan vervullen. Edwards wijst dan op een aantal teksten waar ik u er een paar al van genoemd heb, uit Psalm 72, uit Jesaja 2. En als hij het onder andere ook heeft over de droom van Nebukadnezar en het beeld van Nebukadnezar in die droom en de steen die tegen dat beeld aanrolt en die dat hele beeld verpulvert, dan zegt hij: voorwaar, deze voorstelling leidt ons ertoe aan te nemen dat het laatste koninkrijk, die steen vervult immers zoals de Bijbel zegt de gehele aarde, dat laatste koninkrijk van veel groter afmeting zal zijn dan alle voorafgaande koninkrijken. En uit die verschillende schriftgegevens leidt Edwards dan deze conclusie af, dat het evangelie een keer over de hele wereld verspreid zal worden. Een bekende tekst daarvoor is dat negende vers uit Jesaja 11 over de aarde die vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Nou, als dat werkelijkheid is, als dat beeld inderdaad een bruikbaar beeld is, er is geen plekje van de zeebodem die niet bedekt is door het water van de zee, zo zal er op deze aarde geen plekje meer zijn waar de kennis des Heren ontbreken zal. En dan trekt Edwards deze conclusie: het schijnt duidelijk te zijn dat de tijd zal aanbreken wanneer er niet één natie in de wereld zal zijn overgebleven die niet de ware godsdienst omhelst zal hebben. En tot nog toe, dat zag hij zelf ook wel, waren die beloften nog maar ten dele vervuld. Vandaar dat hij schrijft: onze verlosser heeft in het rijk van zijn genade tot nog toe slechts een klein gedeelte van deze wereld bezeten. En veel in de schrift kan dan ook alleen maar betekenen dat er nog een tijd van grote bloei aanstaande is. Bloei voor het evangelie, bloei voor het koninkrijk. Wanneer zal dat dan zijn? Wel, Edwards komt tot de conclusie dat dat niet zal zijn nadat de Heer Jezus is wedergekomen. Dat die beloften dus niet slaan op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die er na de wederkomst van Christus zal zijn. Maar hij concludeert dat die bloeitijd nog moet plaatsvinden voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Gods beloften worden verstaan in deze zin, dat er voorafgaande aan het einde van de geschiedenis van deze wereld nog een tijd zal zijn waarin de regering van Christus op aarde zichtbaar zal zijn in de hele wereld en waarin alle volkeren zullen buigen onder zijn scepter. En van deze glorietijd wordt gezegd, en dan citeer ik nu niet meer Edwards, maar een andere Puriteinse theoloog, George Newton. Het is waar, mijn broeders, deze tijden zullen zeer troostrijk en vol blijdschap zijn, en dat in velerlei opzicht, en dat niet in de laatste plaats, omdat mensen tot de kennis van de Here zullen worden gebracht, en dat uit alle hoeken van de wereld en bij hopen en menigten. Er was nooit zo'n tijd sinds de grondlegging van de wereld, en er zal ook zo'n tijd niet zijn totdat deze gezegende periode zal aanbreken. Laten onze zielen daarom verheugd zijn bij het vooruitzicht hiervan, hoewel wij, zo schrijft hij in zijn tijd, hoewel wij het niet zullen meemaken. Ik zou nog veel meer citaten kunnen geven. Ik volsta met nog de verwijzing naar twee, onder ons toch ook hele bekende figuren uit de beweging van het puritanisme. Matthew Henry, de onder ons nog altijd bekende commentator van de Bijbel, die zei in een preek over Jesaja 63 vers 4... dat het gebied van de kerk vergroot zal worden door de bekering van heidense, en in zijn tijd noemde hij dat, en dat zou vandaag dan toch wel een bijzondere actualiteit kunnen krijgen, de bekering van heidense en Mohammedaanse volken tot het geloof en in Christus, en dat het evangelie verspreid zal worden in onbekende delen van de wereld. En dan in een preek van Thomas Boston, die hij uitgegeven heeft op verzoek nadat hij hem eerst gepreekt had, waarin het gaat over de bekering van de Joden en de oproep tot het gebed om de bekering van de Joden. In die preek zegt Boston, er komt een dag waarin een nationale bekering van de Joden of Israëlieten zal plaatsvinden. De nu verblinde en verworpen Joden zullen tenslotte bekeerd worden tot het geloof in Christus en zich voegen bij de christelijke kerk. En in de toepassing van de preek zegt hij, hebt u liefde en hart voor de kerk de hervorming in ons land, de hervorming van de wereld? Hebt u verlangen en begeren naar de opleving van het werk dat nu tot stilstand is gekomen, naar de bloeiende toestand van de kerk die nu in verval is, dan moet ge bidden voor de bekering der Joden. Bent u verlangend naar een opleving van de kerken die nu als droge beenderen ter neer liggen, zoudt ge begeren te zien dat de geest des levens zijn intrek erin neemt, bid dan voor de Joden. Het is duidelijk dat mensen van dit signatuur voor hun toekomstverwachting niet hebben geput uit een andere bron dan uit de Bijbel zelf. En daarom spraken ze in alle bescheidenheid alleen het woord van God na. Vandaar dat ze zich ook gewacht hebben voor allerlei speculaties over de vraag hoe dat allemaal dan tot stand zal komen. En dat in onderscheiding van velen die soortgelijke gedachten in onze tijd koesteren, maar die zich niet wachten voor allerlei speculaties en allerlei berekeningen en bespiegelingen, en die menen te kunnen vertellen hoe het van zowat van dag tot dag allemaal gaan zal. U kent dat soort lectuur wel. Niet alleen maar wordt het uitgegeven als een theologische verhandeling, maar er worden over dat thema tegenwoordig ook allerlei romans geschreven, waarin op een romantische, romaniserende manier verteld wordt hoe de eindtijd er precies uit zal zien. Maar dat vind je bij die Puritijnen niet. Geen minutieuze en gedetailleerde prognose. Wat niet helder geopenbaard is, dat lieten ze voor de Here liggen. Nou, deze toekomstvisie heeft een naam gekregen, ter onderscheiding van andere toekomstvisies. Ik zal u er niet mee vermoeien, maar ik noem alleen de naam die deze visie heeft gekregen, dat is het postmillennianisme. In tegenstelling tot het amillennianisme, dat helemaal niet gelooft in een bloeitijd, en het premillennianisme, dat gelooft dat er inderdaad een bloeitijd zal zijn, maar dat de Heer Jezus dan lichamelijk op aarde zal zijn en vanuit Jeruzalem hier op aarde zal regeren nadat de gemeente is opgenomen en al die andere dingen meer. De vraag die wellicht bij diegene opkomt is, is dit toch niet te optimistisch gedacht? Laat de Bijbel toch eigenlijk niet een veel somberder beeld zien? Die woorden uit 2 Timotheus 3, ik hoef daar nou niet verder op in te gaan. Het steeds afnemen van de ware religie, mensen die een gedaante van godzaligheid hebben en de kracht ervan helemaal niet kennen. Dus wat er nog aan godsdienst overblijft, dat is ook alleen maar vorm, dat is alleen maar een beetje buitenkant. En waar ik al op gewezen heb, dat woord, of die, beter gezegd die vraag die de Heer Jezus stelt in Lucas 18 vers 8. Zoon des mensen, als hij komt, zal hij nog geloof vinden op de aarde. Hebben de Puritijnen misschien deze gegevens over het hoofd gezien? Of hebben ze er maar geen aandacht aan geschonken omdat dat hun opvattingen een beetje in de problemen zou kunnen brengen? En moet eigenlijk, als we nou al die andere gegevens die ik er zo pas bij noemde, erbij nemen, moeten we dan toch eigenlijk niet toch de conclusie trekken dat die bloeitijd, als er al van een bloeitijd gesproken wordt, dat dat pas na de wederkomst zal worden gerealiseerd. Pas dan, als de Heere Jezus terug is op de wolken des hemels, als Satan en zonde en alle goddelozen zullen weggedaan zijn, en als de rechtvaardigen de aarde erfelijk zullen bezitten tot in eeuwigheid. Nee, die gegevens zijn ook in de tijd van het puritanisme en de nadere reformatie niet over het hoofd gezien. Laat ik u dat bewijzen met één voorbeeld. Ik noem nog een naam van een puritein, niet de eerste, de beste, Thomas Manton. Die in, en dat was toen gewoonte, en waar is de tijd gebleven dat dat gewoonte was, die op een gegeven ogenblik in 1647 voor het Engelse parlement een preek hield. Daar werden dominees voor uitgenodigd om voor het parlement een preek te houden. Toen was de opinie nog niet zozeer ver doorgedrongen, de liberalistische opinie dat godsdienst privézaak is. Maar dat ook de overheid met het woord van God had te rekenen. Vandaar Menten in 1647 in een preek voor het parlement over de tekst Zacharia 14 vers 9. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En dan wijst Zacharia, ik zal het kort allemaal even releveren, dan wijst Menten erop dat Zacharia in dat 14, dat laatste hoofdstuk van zijn profetie, eerst gesproken heeft over een dag vol schemer. Een dag die eigenlijk geen dag is. Een dag waarin het licht is en waarin het tegelijkertijd ook donker is. En hij legt dat uit als een aanduiding van een periode vol moeite en zorg. Vol waarheid en tegelijkertijd ook leugen. Een tijd waarin de waarheid voortdurend onder bedreiging staat. En dan wijst hij in dat verband naar woorden als 1 Timotheus 4 en 2 Timotheus 3. Daar heb je zo'n tijd van, het is donker en het is nog niet helemaal volslagen donker. Maar aan die dag komt een eind. Ten tijde van de avond zal het licht wezen, zo zegt Zacharia. Als het helemaal donker gaat worden, breekt juist het licht door. En dan zal God koning zijn over de ganse aarde. En dan zal hij één zijn en zijn naam één. Dat wil zeggen, door de tijden van de benauwdheid heen komt de dag van licht en van heil. Die heilstijd, als hij komt, dan komt hij dwars door de barensweeën van de benauwdheid heen. En in die zware tijden, zo zou je met een verwijzing naar het thema van vandaag Menten kunnen horen zeggen, door die zware tijden heen waarin de kerk leeft in de schaduw van morgen, gaat straks die nieuwe dag aanbreken. Binnen die lange periode die de Bijbel de laatste dagen noemt, we hoorden er al eerder van, we lazen die uitdrukking ook in het vierde hoofdstuk van Micha. Binnen die laatste dagen valt namelijk ook de tijd van de antichrist. En die dagen zijn met name donker en zwaar. Maar is dat nou Het voorlaatste volgt op die antichrist, volgt op die zware dagen die al zwaarder gaan worden en al donkerder gaan worden, volgt op die laatste dagen nu alleen nog het einde. Christus komt en hij breekt de geschiedenis van deze wereld met geweld af, om dan dat vrederijk van de nieuwe hemel en de aarde te stichten? Of komt er dwars door die donkere periode van antichrist en vervolging en wat de kerk dan ook allemaal te duchten heeft en wat in die periode, vergeet dat ook niet, het volk van Israël te duchten zal hebben, komt dwars door die periode heen, als de avond gaat vallen, juist het licht? Het is opmerkelijk dat als Paulus in 2 Timotheus 2, dominee Vergunst refereerde daar ook al even aan, over die periode van de antichrist, van de mens der zonde schrijft, die nog weerhouden wordt, zodat hij nog niet onmiddellijk kan komen, maar datgene wat hem weerhoudt, dat houdt op een gegeven ogenblik op, dat wordt uit het midden weggedaan, en dan is zijn weg vrij. Het is opmerkelijk dat als Paulus daarover schrijft, hij ook nog dit zegt, dat die mens der zonde teniet gedaan zal worden door de Heer Jezus met het zwaard van zijn mond. En dat is een uitdrukking die in de Bijbel alleen maar betekenen kan met het woord. Christus maakt aan het rijk van de antichrist een eind met het woord. En hoe gebeurt dat dan? Hoe maakt Christus een eind aan de macht van de zonde, aan de macht van de overheersing van de duisternis, aan de macht van de vorst der duisternis in een mensenleven? Met het woord. Het woord dat hij als een kracht Gods tot zaligheid in zo'n leven doet ingaan. Christus overwint altijd een zondaar met het levende en tweesnijdende woord van God. Een mens gaat onder dat woord vallen, onder dat woord buigen, het met dat woord eens worden, in dat woord geloven. Zo behaalt de Heer Jezus in de geestelijke strijd overwinningen. En zo zal hij ook het rijk van de antichrist teniet maken. En dan, ja, dan komt op een gegeven ogenblik, door dat werk dat de Heer Jezus gaat verrichten heen, die periode waarvan dan gezegd wordt, dat is de bloeitijd voor de kerk. Als u nog niet te veel overtuigd bent, omdat u nog altijd met dat woord, met die vraag van Christus zit, als hij zal komen, zal hij dan geloof vinden, wil ik met u een ogenblik nog stilstaan bij Lucas 18. Wat is dat voor een vraag? De Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij dan nog geloof vinden? Is dat wat wij taalkundig een retorische vraag noemen? Een vraag waar je eigenlijk het antwoord zonder meer al wel op kunt geven? Een vraag waarin het antwoord opgesloten is? Het antwoord dat dan vanzelf zou moeten volgen is: nee, dat zal wel niet. Als de Zoon des Mensen komt, dan is het zo donker in de wereld, dan is er van geloof geen sprake meer. Bijna niet tenminste. Maar dan zouden we toch wel eens een keer blijk kunnen geven van een beetje vergeetachtigheid ten aanzien van het verband waarin de Heere Jezus die vraag gesteld heeft. U weet, dat zal u toch geregeld ook wel eens vanaf de preekstoel gezegd worden, we moeten een tekst altijd in het verband waarin die geplaatst is lezen. Er niet zomaar uithalen als een soort slogan, als een soort motto, die je altijd er overal kan toepassen, en als het je past, gebruik je hem, en als je hem niet past, niet past, dan gebruik je hem niet. Elk woord dat de Heere gesproken heeft, dat heeft hij in een bepaald verband gesproken. Zo heeft de Heere Jezus die vraag ook in een bepaald verband gesteld. Het is de vraag die een gelijkenis afsluit. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en die weduwe die maar bij die rechter aanbleef kloppen, want hij moest er een keer recht doen. Die man wilde dat niet en op een gegeven ogenblik dwingt ze door hem geregeld lastig te vallen, dwingt ze hem om tenslotte toch recht te doen. En dan zegt de Heer Jezus in de toepassing van die gelijkenis twee dingen. Dan zegt hij, zoals die rechter uiteindelijk die weduwe een keer recht deed, zo zal God zijn uitverkorene toch een keer recht doen. En dat bedoelt de Heer Jezus als een woord dat moed wil geven. Moed aan de discipelen die vaak verdrukt zijn en die nog veel meer verdrukt zullen worden, die gehaat zullen worden in de wereld, wie er zaak betwist zal worden, die onrecht ondergaan, zal God dat altijd maar toelaten? God zal zijn uitverkorenen een keer recht doen, die uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. En het tweede, dat de Heer Jezus als een toepassing op die gelijkenis zijn hoorders op het hart wil binden, is dat nadat hij gesproken heeft over de trouw van God tegenover zijn volk, dat volk toch ook trouw heeft te betonen tegenover de Heere, door de Heere gedurig te bidden. Met dat voor ogen heeft hij de gelijkenis verteld. Kijkt u maar in vers 1. Hij heeft die gelijkenis gesproken, daartoe strekkende dat men altijd moet bidden en niet vertragen. En daar komt hij in vers 8 op terug. Nadat hij gezegd heeft dat God getrouw is in het horen van zijn uitverkorenen, komt nu de vraag aan de orde: maar die uitverkorenen dan? Zijn die ook getrouw in het bidden en in het waken? En vertoont de kerk wel het beeld van de bruid? Die verlangt en die verwacht en die bidt en die uitziet. Kom, Heere Jezus. Die vraag die Jezus stelde bedoelt helemaal niet te zeggen dat er helemaal geen geloof meer zijn zal op de aarde. Daar gaat de Heere Jezus niet bij voorbaat van uit. Maar die vraag is een klem op de discipelen en op al degenen die de Heere geloven, dat ze een dure roeping hebben. En dat ze gedurig weer, net als die weduwe, bij God aan het hemelhof hebben aan te houden en tot hem te roepen. Al met al geloof ik niet dat er in de schrift echt woorden te vinden zijn die ons willen doen geloven dat er geen heilstijd meer aanstaande is. Ik kan me dan ook best vinden in woorden van Spurgeon, die ergens een keer gezegd heeft: de Heilige Geest zal niet dulden dat de blaam op zijn naam wordt gelegd, dat hij niet in staat was de hele wereld te bekeren. Schrift geeft geen grond om te geloven dat de wereld nog eens een keer zomaar in duisternis ten onder zal gaan. Dat ook mee, omdat er gesproken wordt over de bekering van Israël als een van de meest opvallende tekenen van die heilsperiode. En in verband daarmee vinden we in de Bijbel, in ieder geval bij Paulus, de uitdrukking de volheid der heidenen. Wat is dat, de volheid der heidenen? Ik zal u niet vermoeien met allerlei opvattingen die er over deze term in de exegetische werken te vinden zijn, maar ik volsta met de verklaring zoals waarvan ik meen dat die het meest acceptabel is. Niet wat we er misschien altijd onder hebben verstaan, namelijk het volle getal, het totaal van al de uitverkorenen uit de heidenen. Ik weet niet of u er zo over denkt, dat op een gegeven ogenblik het moment daar zal zijn dat de Heere al degenen die hij van eeuwigheid gekend heeft uit de verschillende volkeren van deze wereld, dat al diegenen die hij wilde toebrengen ook werkelijk door het werk van de Heilige Geest zijn toegebracht. En dan zal het einde zijn, dat weten we. Als het evangelie verkondigd zal zijn over de ganse aarde, dan zal het einde zijn. Dan weet ik, als dat de oplossing moet zijn, dan weet ik geen raad met het feit dat als zo Israël zalig zal worden. Want dat staat in Romeinen 11 vers 25. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en al zo zal gans Israël zalig worden. Ik denk dat die uitdrukking volheid der heidenen betekent dat het heil dan in al zijn volheid onder de heidenen zichtbaar zal worden. Zoals het nog nooit eerder gebeurd is. Zoals in Romeinen 11 ook de volheid van Israël slaat, in tegenstelling tot de val van Israël, op de wederaanneming van Israël, de geestelijke herleving van Israël, de volheid van Israël tegenover de vermindering. ziet u maar in de versen 12 en 15 van het 11e hoofdstuk van Paulus' Romeinenbrief. De volheid der heidenen, dat is de periode die dwars door die zware tijden heen zullen aanbreken. En dan zal de Heere ook die fontein openen tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En dan komt er die wisselwerking. Die wisselwerking dat uiteindelijk dat deksel een keer van de ogen, van het aangezicht, van het hart ook van Israël zal worden weggenomen. Dat moment waarop ze zullen ervaren wat de broers van Jozef ervoeren toen zij hoorden, ik ben Jozef. De ervaring die Paulus had op zijn Damascusweg toen hij uit de hemel hoorde, ik ben Jezus. Als Jezus zich zo aan zijn broers, zijn vleeselijke broers gaat bekendmaken, dat ze hem zullen gaan zien, dat de ogen open gaan, dat de schellen van de ogen vallen, dat de deksel van het hart weggenomen wordt. En dat ze dan pas eigenlijk zullen gaan komen tot het rechte verstaan, ook van Mozes en van alles wat in Mozes en in de profeten en in de psalmen van Jezus geschreven stond. Dat was het probleem van de Emmausgangers, dat was het probleem van de discipelen. Ze waren nog blind, ze zagen, ze verstonden het in vele opzichten nog zo slecht, dat dat allemaal getuigt van Christus. En als dat doorbreekt, als dat licht opgaat, als ze zo kennis aan de zaligmaker gaan krijgen, dan zal daar tegelijkertijd ook die wisselwerking zijn, want dat valt dan samen met de volheid van de heidenen, dat de Heere ook met kracht door zijn geest gaat werken onder de volkeren van deze wereld. En dat zal dan, en ik ga niet in op allerlei speculaties, maar dat zal dan de volheid der heidenen zijn, de bloeitijd voor de wereld en het herstel, het geestelijk herstel van Israël. Ik geef u twee citaten en daarmee sluit ik af. Eén is van, je zou hem met een zeker recht ook nog een puritein kunnen noemen, maar het was iemand die in de vorige eeuw leefde. Het was iemand die ook helemaal de pretentie niet wilde hebben dat hij een puriteinse theoloog was. Maar het was wel iemand die helemaal in die traditie stond. Een groot geleerde overigens, hoogleraar aan Westminster University in Philadelphia in Amerika. Een man van Schotse afkomst. Theologen zullen mogelijk zijn werken wel kennen. Onder andere zo'n verklaring op de Romeinenbrief, John Murray. Die schrijft in die verklaring van die Romeinenbrief, de volheid van Israël zal de heidenen in nog veel grotere mate doen genieten van de zegen van het evangelie dan dit het geval was door Israëls ongeloof. U begrijpt zijn redenering. Doordat Israël de Christus verworpen heeft, is het evangelie uiteindelijk bij de heidenen terechtgekomen. Paulus zegt in de synagoge van Antiochië, als hij daar de Joden het evangelie van Christus heeft gepredikt, maar als ze hem kritisch benaderen en als ze hem eigenlijk afwijzen, dan zegt hij, het was nodig dat het evangelie eerst aan jullie verkondigd wordt, maar aangezien jullie het verwerpen, ga ik nu naar de heidenen. Ga ik hier nu naar de volgende deur. Hij zegt, ik citeer nogmaals, de volheid van Israël zal de heidenen nog in veel grotere mate doen genieten van de zegen van het evangelie dan dit het geval was door het ongeloof van Israël. Daarom wacht de heidenen in die bepaalde hoedanigheid een zegen van het evangelie die ver uitgaat boven alles wat ze ervaren hebben gedurende de periode van Israëls afval. Dus gedurende die periode van, zeg maar, het Nieuwe Testament tot vandaag toe en nog een poosje verder. En zo zal een verrijking als nooit eerder gezien is het gevolg zijn van de bekering van Israël. En dan kom ik wat dichter bij huis, al is het wat de tijd betreft misschien toch nog op een behoorlijke afstand. Misschien het geschrift dat u het meest bekend voorkomt uit de redelijke godsdienst van Wilhelmus Abrakel, het volgende. Als God die verharde natie, Israël dus, vervullen zal met de geest en de genade in het herkennen en aannemen van de Messias, David hun koning, dan zal zich in hen vertonen een wonderbare liefde, blijdschap en heiligheid in het geloof. Het zal een uitnemender tijd zijn dan in de dagen der apostelen. De kerk uit de heidenen zal zo verwakkerd en verlevendigd worden door de bekering van Israël, dat hun vorige staat er zo bij verschijnen zal als een dode bij een levende. Nou, wat heb je dan nog te wachten? Morgen. De bekeerden zullen een wonderbare vermeerdering in de trap van genade deelachtig worden. O, wat zal dat een heerlijke tijd zijn. Wie zal dan leven? En dat geeft verlangen naar morgen. Ik dank u voor uw aandacht. We gaan zingen Psalm 126, het eerste en het derde vers. 126, 1 en 3.
Zullen wij dan eerst met elkaar bidden en danken. Heer, wilt u ons dat ook geven, in stille verwondering dankbaarheid voor alles wat u geeft. Ook heel in het bijzonder deze morgen, in de ontmoeting met elkaar, dat we hier samen mogen zijn. En over deze dingen die u ons geopenbaard hebt, mogen nadenken met het oog op de toekomst. En laten wij die toekomst verwachten. Laten wij, Heere, u verwachten. Want die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Die zullen ook staande blijven in de kracht van uw genade, om gesterkt te worden in die genade en uit te zien naar de nieuwe dag, naar de morgen die aanbreekt. Wil daartoe zegen en alles wat wij vanmorgen hebben gehoord, ontvangen. En geef dat het ook voor onszelf overdenken, doorgeven, ook aan onze kinderen. Wij danken u voor al het goede. En wij bidden, Heere, zegen ons ook daarin. En zegen ook ons in de spijze die u ons geeft, dat we de maaltijd gaan gebruiken. U hebt gezegd, alles wat wij doen, ook eten of drinken, het dient te zijn tot eer van u. Dat zal ons hart ook opwaarts geheven zijn tot u. In afhankelijkheid en in aanhankelijkheid. En zegen al uw gaven naar lichaam en geest. Wij bidden dat tot roem van uw genade. Amen. Nou, we hebben het eerlijk verdeeld, dominee de Butte en ik, althans de vragen die aan ons beiden gesteld werden. Ja, ik pak ze maar voor het lieve vaderland weg. Want ik ben ook beperkt in mijn tijd, gaf de voorzitter aan. Naar aanleiding van uw lezing gaf u aan dat de antichrist fel, als ik het goed lees, want sommigen schrijven een beetje Egyptisch, oftewel hieroglyphenschrift, en soms godslasterlijk, hoe dienen wij als christenen daarop te reageren? Nou, ik denk precies andersom. Wat Paulus dus zegt, de strijd die wij voeren is niet vleeselijk, maar geestelijk. Dus we hebben de strijd te voeren in de geestelijke wapenrusting. Ik denk dat dat duidelijk is, dat ik verder niet zoveel over hoef te zeggen. Leest u Efeze 6 maar. Sorry. De dingen die Paulus daar dus noemt, in de kracht van de liefde, in de kracht van de genade, met de wapenen van de geest, het woord van God. Ja, in een stuk zelfverloochening, deemoed, afhankelijkheid. Maar in ieder geval niet zoals de wereld vecht. Op Flaké is er een werkgroep ingesteld voor hulp voor nieuwe tijdskinderen. Deze werkgroep staat achter het idee dat kinderen een persoonlijk geestelijke begeleider moeten zoeken. Deze begaafde kinderen kunnen ook paranormaal denken. Zijn wij ons wel bewust dat we er middenin leven en onze kinderen, ja. Nou, ik sta daar eerlijk gezegd van te kijken. Ik hoorde dat vanmorgen ook van een van u. Nou, het tekent denk ik wel hoe ver wij, ja, misschien al erin zitten. Dat er veel meer dingen aan de gang zijn dan wij vermoeden, of in de verte ook maar bevroeden. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Op allerlei manieren, en dat hele occulte denken, dat new age denken, dat nieuwe tijdsdenken, denk ik dat hiermee te maken heeft. Dat beïnvloedt onze kinderen ook heel sterk. En dat roept ons te meer op tot waakzaamheid. En ik denk dat de duivel juist ook vaak daar bezig is waar, ja, hoe moet ik zeggen, waar het woord van God nog kracht doet. Hè? Ik heb vanmorgen expres wat nadruk gelegd ook op de gezinnen. Wat ik zo hier en daar nog, waar ik het woord mag bedienen van kerkraden, wel eens hoor wat er ook in de gezinnen gaande is. Ik was er niet zo lang geleden in een betrekkelijk kleine gemeente. En die kerkraad die vroeg, wilt u vanmorgen de gezinnen in uw voorbeden gedenken? Nou, doet dat meestal wel apart. Maar dus ik vroeg zo, is er dan iets bijzonders? Nou, toen zei een van de broeders in die kleine gemeente, daar zaten ze met 2 gevallen van echtscheiding. En nog een geval, die waren aan het scheiden. En het 4e geval, dat was er wel van incest. Ik zeg, laten we dat niet onderschatten, mijn lieve mensen, hoe dat onder ons voorkomt. En ik denk dat het daar wel heel nadrukkelijk op de gezinnen, de kinderen, probeert te vatten. En wij kunnen niet vroeg genoeg zijn om onze kinderen te wapenen. In de huiselijke godsdienstoefening, in het gebed, in de gesprekken, in heel de sfeer is, wat ik vanmorgen zei, ons huis een kerkje in de kerk. Ze hebben zichzelf alleen maar lief. Toen dacht ik aan en uw naaste als uzelf. Dat kan dus alleen maar als het eerste aan bod komt, God liefhebben boven alles. Eigenlijk is toch geen vraag, schrijft die beste broeder er dan achter. Nou, dat klopt. Het is natuurlijk waar, zelfliefde is nog iets anders dan zelfzucht. Je hoeft jezelf niet te verachten, dacht ik. Er is ook een bijbelse, gezonde zelfliefde. Wat heel iets anders is dan, ik zeg, egoïsme. Waar je alleen maar op jezelf gericht bent en alles eigenlijk om jezelf draait. Die zelfliefde is dan wel inderdaad ingekaderd en begrensd en komt ook op uit de liefde tot God. Dat is het eerste en het grote gebod. De tweede wat deze broeder schrijft is, euthanasie kan toch alleen maar naar dat gebeurd is wat in het volgende gezegde doorklinkt. Wie sterft voor hij sterft, sterft niet als hij sterft. De term eigenlijk is gestolen, daar komt het op neer. Nou, dat ben ik ermee eens. Het woord euthanasie betekent eigenlijk het wel sterven. De wereld praat natuurlijk over de zachte dood. Ik heb pas nog eens wat de preek voor gezegd. Het is helemaal geen zachte dood. Het kan uiterlijk wel zacht zijn als je een spuitje krijgt. Een van mijn kinderen heeft dat pas meegemaakt. De buurman liet euthanasie plegen. Nou, die jongen komt helemaal overstuur thuis. Hij zegt, pa, toen kwam er een dokter. Die ging naar boven. En toen kwam er een tweede dokter, die ging ook naar boven bij die mensen. Hij zegt, en dat had hij dan later van die buurvrouw gehoord. Toen is die man afscheid gaan nemen van zijn vrouw beneden in de kamer. Nou, dan ga ik nou maar naar boven. Ja, wat zeg je dan tegen elkaar? Toen gingen ze naar boven en die dokter deed zijn werk. En een kwartier later kwamen ze naar buiten. En toen is mijn zoon daar naartoe gegaan en ja, het was het gebeurd. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat je op die manier, dat is geen euthanasie, want dat Griekse woord inderdaad betekent het goede sterven. Het welsterven. Onze vader sprak over het welsterven. Dat kan alleen in Christus. Maar de wereld heeft die term dus gestolen, inderdaad, zo mag u het wel zeggen. Dat is een vraag voor dominee de Butter. De eerste en de tweede is voor mij. Dus ik zal netjes me aan mijn, de tweede afdeling houden. Is het zo dat u in de geschiedenis... De volgende keer zou ik het bestuur willen adviseren om een laptop of een laptop, weet zo'n ding, mee te nemen. Dan kunt u het uittypen, want... Of een nieuwe bril, maar hoe dan ook. Is het zo dat u in de geschiedenis een golfbeweging waarneemt van verdorvenheid? Ik vind namelijk de tijd waarin Paulus leefde heel erg op de onze lijken. Ja, dat kan je misschien wel zeggen. Al denk ik dat de tijd... De voorlaatste tijd, zoals we dus van dominee de Butter gehoord hebben terecht, ja, wel heel erg zal zijn en nog zal overtreffen wat in de tijd van Paulus is gebeurd. Wellicht ook vanwege de, laten we zeggen, de ontwikkeling van de dingen, van de techniek en de wetenschappen, vult u het maar in. Wat er een zekere golfbeweging is, ja, u kunt natuurlijk zeggen, de tijd van Romeinse tijd was natuurlijk ook niet zo'n tijd, de tijd van Nero en zo. Als je daarnaast de reformatietijd stelt, al was het toen natuurlijk bepaald ook niet alles paars en vreemd. Maar goed, je kan dus zeggen dat toen het woord terugkwam, met de kracht van het woord ook in het volksleven meer openbaar werd en zijn werk deed, dat dat een wat gematigde tijd is. Ja, een zekere golfbeweging, maar het eindigt dan toch wel, zoals Paulus dat in die brief aan Timotheus geschreven heeft. Die eerste vraag die was voor u, collega, maar die kan ik ook niet lezen. Oh, dat gaat over 1000 jaar rijk, dus dat komt prachtig uit, die mag u beantwoorden. Het is voor de mensen, ja. Nou, ik begrijp bij deze vragen niet, ik zal het even met mijn eigen woorden proberen te zeggen, dat het voor, zeg maar, de wereldling een verschrikkelijke tijd zal zijn, maar voor de man die God vreest, toch ook een goede tijd in die zin dat het de goede kant op gaat. Dat kan je in zekere zin zeggen. Het wordt er steeds slechter op. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen, het gaat de goede kant op, want Gods raad wordt toch vervuld. En wat ik vanmorgen gezegd heb, Paulus schrijft dat aan Timotheus, opdat we het ook zullen zien en ons niet zullen laten overvallen door alle gebeurtenissen, maar juist alert zullen zijn en zullen verwachten en zullen verlangen. Daar gaat het dan inderdaad om, maar dat betekent niet, laat ik het dat bij zeggen, dat het dan voor Gods kerk makkelijk zal zijn. Integendeel, het zal door de barensweeën van deze wereld heen gaan. Waarom wordt onze jeugd via de verenigingen bij zo'n dag als deze niet uitgenodigd? Alsjeblieft. Goed idee lijkt me, of niet? Maar alleen die jongens dan. Ja, het is geen mannendag meer. Oh, je moet ook de vrouwtjes erbij halen. Maar goed, dat zullen we aan het bestuur overlaten. Gisteravond las ik nog in het RD van een enorme opleving in Afrika en Azië. Moeten we niet vrezen dat de Heer zijn kandelaar aan het verplaatsen is? Of gelden de oordelen die nu over de westerse wereld gaan ook voor de genoemde werelddelen? Ja... Ik heb dat ook gelezen, dat artikel, en het, ik moet zeggen, het verblijde me eigenlijk. Dat Gods werk toch doorgaat. En je kan inderdaad zeggen, de kandelaar wordt wel eens verplaatst. Denk maar aan Noord-Afrika, Denk aan Turkije, Klein-Azië en zo. Dat zou voor de westerse wereld niet zo goed zijn, nee, bepaald niet. Maar het blijde gevoel dat ik kreeg bij het lezen van dit artikel was toch, ja, niet alleen dat het christendom nominaal toch nog boven de islam uitgaat, dat je zegt, wij zijn nog de eerste, nee, maar dat Gods werk doorgaat, waar dan ook. Ja, ik zou zeggen, de ruiter op het witte paard, die trekt door alle landen, hè, Openbaring 6, maar de geest zelf is het die de koers bepaalt. Het betekent natuurlijk wel, heeft Luther dat niet gezegd, waar God wegtrekt, dan komt hij niet meer terug. In die trant. Dat wij dan wel voor onze kinderen te vrezen hebben. En dat opzicht, dan zeg ik, ja, dan moet je wel vrezen als de kandelaar van het evangelie onder ons volk wordt weggenomen. Wat blijft er dan van over? De analyse van Huizinga is onovertroffen. Maar wat heeft, als ik het goed lees, deze estate of zoiets ons verder te bieden? Nou, niet zoveel, dacht ik. Maar daarom kan deze man, die overigens in zijn latere leven, moet ik zeggen, toch meer naar het christendom neigde, en daar de waarde van is gaan inzien, kan deze man ons wel heel wat leren, want die was zeer begaafd om dan toch zijn tijd, en dat geldt ook van onze tijd, te onderkennen. Ik vond die titel op zich al schitterend. En ik vind ook, zoals hij begint, we leven in een bezeten wereld. Moet je zeggen, daar raak je toch de kern wel mee. Hoewel wij, daar zouden wij moeten staan, de Bijbel hebben en veel geschriften, zijn wij blind. Nou, dat is een mededeling dus. Ik hoop niet dat die voor ieder van ons geldt, laat ik er dat even bij zeggen. Want je kan natuurlijk in zijn algemeen zeggen, ja, we zijn blind. Ja, van nature is de mens blind. Maar als de Heer onze ogen opent, dan gaan we het toch wel zien. Ja, iemand die blind is, weet hij dat hij blind is. Moet ik een ja of nee zeggen? Hij weet het natuurlijk wel, maar ergens geestelijk weet ik het niet. Als wij mogen zien, laten we dan de blinde de weg wijzen. Dat niet de blinde de weg wijst. Televisie was in veel kerken niet geoorloofd, nog niet trouwens. Hoe gaan wij nu om met de computer, die haast in elk huisgezin voorkomt? Ik ben aan mijn derde bezig, maar dat staat er niet bij. Ik wel. Ik ga er, dacht ik, heel keurig mee om. Die computer, ik vind het erg makkelijk. Ik heb mijn lezing helemaal op de computer uitgegeven. Als ik nou een zin verkeerd heb, kan ik er een nieuwe inzetten. Vroeger moest ik plakken en strepen en weet ik het allemaal. Maar ik begrijp wel een beetje wat deze broeder bedoelt. Je kan natuurlijk met zijn computer, met internet, dat zal wel bedoeld worden. De verkeerde kant op gaan, ja. Er is voor mij toch maar één, ja, criterium zou ik zeggen, dat is de vreze des Heren. Wat onze kinderen daarin opvoeden. Ik onderken natuurlijk het gevaar wel van tv en vult u dan maar mee in. Ik heb mezelf niet gehoord tot uw geruststelling. Ik mag u eens één verhaal vertellen uit mijn ambtelijke loopbaan. Dat was al jaren geleden. Ik stond in een bepaalde gemeente. En ik had wel een radio. Die heb ik nog trouwens. En daar stond er op de huisvloer, je had er geen kabel, stond er zo'n antennetje op de pastorie. En toen kwam er een man bij, was niet van onze kerk, doet er ook niet toe. Die liet mij opbellen via iemand van onze kerk of ik tv had. En toen zei ik tegen die broeder, was een ouderling van me. Ik zei, nee, dat weet je toch wel, ik heb geen tv. Oh, nou, fijn. Ik zei, maar waarom belt u? Ja, meneer die en die zit in mijn kamer. En die wou het graag weten. Ik zei, wat weet hij daar dan aan? Ja, dat wou hij weten. Mensen zijn aan bepaalde dingen erg nieuwsgierig. Nou, bedankt dan. Ik zei, ja, wacht even, dan heb ik ook een vraag voor die man. En hij zegt, wat is dat? Ik wil hem even vragen of hij de Heere vreest. Toen werd hij stil, toen zei hij, moet ik de vraag? Ik zei, ja. U stelt aan mij een vraag namens hem, en nou moet je hem een vraag stellen namens mij, dat is toch eerlijk? Ik zei, ga maar. Toen kwam hij even later terug, toen zei hij, dat kon hij niet zeggen. Ik zei, nou, zeg dan tegen deze broeder dat die vraag hem meer op zijn hart moet liggen dan of ik tv heb, oké? Okay? Ja, toch of niet? Ben ik fout? Ik bedoel maar, ik weet wel niet wie die vraag stelt hoor. Dus wat dat betreft is het zo heerlijk dat je anonieme vragen krijgt. Hè? Kan je rustig uitpraten. Dan heb je ook niet het gevoel dat je straks op je kop krijgt. In mijn kinderjaren, toen moet dus wel iemand, een ouder iemand zijn, zo van mijn leeftijd, werd gezegd dat wij allemaal een tv in huis hebben. Nou, ik niet. Ik heb wel iets anders in huis, maar het is geen tv. Nou, ik begrijp wat die man bedoelt, dat de zonde in mijn hart leeft. Ja, wat je voor de tv ziet, dat leeft ook in mijn hart. Nou, daar heb ik dus inderdaad geen tv voor nodig, want er leven er wel meer dingen in mijn hart die niet op de tv komen. Ja? Hoe staan wij in het SOW-proces en hoe gaan wij ermee om? Dat moet hij aan mijn zoon vragen, die is secretaris van de Gereformeerde Bond. Dat is mijn pakkie aan, wel, maar niet om nu te beantwoorden. Hoe ik erin sta? Nou, dat weet dominee de Butter wel. Wij doen al kanselruil binnenkort. Ik hoop altijd nog... Ja, dat hebt u kunnen lezen. Ik hoop altijd nog dat ik de kans bij hem krijg. Want we mogen wel samen hier staan, maar niet daar. Ik snap het niet. Dit is een vraag die is ook anoniem, maar ik weet dat die van meneer Van Hoorn is, want ik ken zijn handschrift. Klopt het, Jan? Ja, zie wel. En die beste man die is al jaren bezig met het probleem van het duizendjarige rijk, want die vraag heeft hij me 6 jaar geleden ook al gesteld. Toen heb ik geprobeerd hem een antwoord te geven, maar blijkbaar is het niet voldoende geweest. Ik vind wel dat dominee de Butter daar een duidelijk antwoord op gegeven heeft vanmorgen in zijn lezing. Oh, hij knikt, dus daarmee is de vraag beantwoord. Ik moet het kort maken, dank u wel.
Nou, ik denk dat ik beginnen mag met dominee... Vergunst hartelijk te bedanken voor het feit dat hij vandaag waargemaakt heeft wat het comité naar voren gebracht heeft. Althans, van hem is het in ieder geval duidelijk dat hij zijn sporen verdiend heeft. Zo is deze vergadering toch aangekondigd, nietwaar, dat er sprekers zouden zijn die hun sporen verdiend hebben in hun eigen kerk en ook ver daarbuiten. Daarom. Maar ja, ik zal maar niet... Op dezelfde manier terug. Nee, want dan heb ik nogal wat met je te vereffenen, Floor.
Ik heb nog wat te goed van.
Jawel. Ik weet niet of ik het je al eens verteld heb, maar mijn dochter is wel eens bij jouw dochter in huis geweest in de pastorie in Zoetermeer. Ja. Toen moest zij stage lopen op een school in Zoetermeer en ze zat met jouw jongste dochter in dezelfde klas op de PABO. En... Dat meisje was zo gastvrij om haar uit te nodigen, je mag wel bij ons logeren. Nou, daar heeft ze dankbaar gebruik van gemaakt, maar ik heb er toch een beetje een vervelende herinnering aan overgehouden. En dat is... Nee. Nee. Dat is pas later gebeurd, daar heb jij geen invloed op uitgeoefend. Maar toen ging het over aardappelschillen een keer. En toen zei hij, ja, toen zei mijn dochter, mijn vader, die schilt wel eens aardappels. En toen zei hij, de zak. Maar goed. We gaan even kijken wat er nog aan vragen te beantwoorden is. En ik moet u zeggen dat de hoeveelheid vragen die ik heb eigenlijk niet opweegt tegen... De variëteit die erin zit, want ik heb nogal wat vragen die op hetzelfde stramien borduren. Het ligt ook een beetje voor de hand. Ik heb, ben ik me wel bewust, ook met het uiteenzetten van de opvattingen over de toekomstige heilstijd, mogelijk ook wel een aantal dingen gezegd die wat verwarring kunnen wekken. En de eerste vraag die ik hier voor me heb, die geeft er eigenlijk ook al blijk van. Zijn deze verwachtingen niet verwarrend door verschillende uitspraken? Wel, dat kan ik me wel voorstellen. Als je deze dingen begint te horen en te lezen, dan weet je op een gegeven ogenblik ook niet zo goed meer wat je daarop antwoorden moet, hoe je ermee om moet gaan en wat Ja, wat nou echt waar is en wat nou niet waar is. Ik kan het niet helpen dat de dingen wel eens verwarrend zijn. En ik zou eigenlijk willen zeggen, maar is in alle opzichten wat de Heere in zijn woord gezegd heeft voor ons nu ook zo door en door duidelijk dat we geen vragen meer overhouden. We beleiden dat het woord van God duidelijk is, maar daar maken we tegelijkertijd de restrictie bij, duidelijk ten aanzien van de weg der zaligheid. Als het gaat om de vragen hoe een mens zalig wordt, hoe hij met God verzoend wordt en dat dat alleen maar is door het werk van de Heer Jezus, toegepast door de Heilige Geest, dan hoeft uiteindelijk een mens daar geen vragen meer bij over te houden, behalve natuurlijk de vraag hoe je er persoonlijk deel aan krijgt. Maar als het gaat om het objectieve, dan heeft de Heer daar zo duidelijk toch de weg in gewezen dat we daar zonder vragen bij blijven zitten. Als het gaat om de toekomst, als het gaat om allerlei vragen hoe het in de toekomst zal zijn en wat er allemaal nog zal gebeuren en in welke volgorde de dingen allemaal zullen plaatsvinden, dan denk ik dat we zeggen moeten, ja, hier moeten we toch heel voorzichtig het pad betreden en hier zullen we toch voor onszelf iedere keer ook de conclusie moeten trekken, dit is me niet in alle opzichten duidelijk. Daardoor komt het ook dat er hele verschillende conclusies getrokken worden. En daardoor zijn er ook wat de toekomstverwachting betreft mensen die op een heel verschillend standpunt staan en nog steeds staan en kennelijk ook niet bij elkaar kunnen komen. Ik denk dat dat hoort bij het feit dat we hier allemaal ten dele kennen en dat we op een gegeven ogenblik allemaal heel afhankelijk zijn en blijven van wat de Heilige Geest ons wil leren. Laten we ons daarom ook voor speculaties wachten en niet verder gaan, ook in het doordenken van deze dingen, dan de Heere ons in zijn woord ook aanwijst. Als ik dit gezegd heb, dan wil ik tegelijkertijd dat ook een beetje verduidelijken aan de hand van wat concretere vragen. Er is mij namelijk een vraag gesteld die een vergelijking maakt tussen wat ik gezegd heb over de Thessalonicenzenbrief en wat de Heer Jezus gezegd heeft in het 24e hoofdstuk van Matteüs. En daar wordt in Matteüs 24 in ieder geval de indruk gewekt, zo stelt in deze vraag de vraagsteller, dat er een bange tijd zal zijn, een bange eindtijd, en die eindigt dan met de wederkomst van Christus. Nou, inderdaad, als je Matteüs 24 leest en je ziet de gebeurtenissen die de Heer Jezus daar beschrijft achter elkaar zich voltrekken, dan moet je zeggen, dan ligt het allemaal heel duidelijk in één lijn, vanaf de verwoesting van Jeruzalem, de eindtijd met de antichristelijke machten, de valse verleiders, de valse profeten, de valse christenen enzovoort enzovoort, voorafgegaan door de tekenen der tijden en dan onmiddellijk daarop volgend het teken van de Zoon des Mensen in de hemel en de wederkomst van de Heer Jezus. Maar dat is maar één schriftgedeelte. Leg je nou naast dat schriftgedeelte Matteüs 24 andere gedeelten, zoals 2 Thessalonicenzen 2, vooral ook bepaalde stukken uit de Openbaring, om dan nog maar niet eens te spreken van een aantal stukken uit de profeten, Zacharia en noem maar op, dan krijg je toch een ander beeld, een completer beeld. Dan is Matteüs 24 dus niet bedoeld om ons te zeggen, zo gaat het en daarmee weet je alles. Maar dan zijn er andere schriftgedeelten die kennelijk ook nog een aantal hiaten die in Matteüs 24 overblijven gaan invullen. Zodat er inderdaad ruimte blijft voor een heilstijd tussen aan de achterkant de wederkomst van de Heer Jezus en aan de voorkant die periode van verdrukking en benauwdheid. Overigens, en die vraag is gesteld, die is zopas al even gereleveerd, maar die heb ik in mijn pakketje ook nog een paar keer zitten. Hoe denkt u dan over het duizendjarig rijk? Nou, in feite heb ik dat al gezegd. Ik heb de term niet gebruikt, ik heb alleen de term bloeitijd of heilstijd gebruikt, zonder daar nou voor de andere term duizendjarig rijk voor in te vullen. Ik vermijd die term liever omdat die eigenlijk door het gebruik en door het verscheiden gebruik belast geworden is. Als je gaat spreken over de duizendjarig rijk, dan ben je in de ogen van sommige mensen onmiddellijk een giliast. En dan zit je op de lijn van die speculanten en van die mensen die precies weten hoe het allemaal gaan zal enzovoort enzovoort. Nou, laten we voorzichtig zijn. Men heeft in de theologie wel onderscheid gemaakt tussen grof chiliasme en verfijnd chiliasme. Maar in het algemeen gesproken, ik hou die term liever een beetje op een afstand. Ik geloof ook niet dat als de Bijbel spreekt over duizendjarig vrederijk, dat er dan een exacte periode van 1000 jaar, op de kop af 1000 jaren mee bedoeld zijn. De Bijbelse, of de getallen die in het boek Openbaring gebruikt worden, en daar worden nogal eens wat getallen gebruikt. Ik weet niet of je die nou altijd heel letterlijk moet nemen, of dat die ook aanduidingen zijn voor een kortere periode, of in dit geval voor een langere periode. En of 1000 misschien niet een symbolisch getal is. Een getal dat een bepaalde volheid aanwijst. Wel, dat gezegd hebbende, dan geloof ik inderdaad dat er op grond van het woord van God, nou niet op grond van Matthäus 24, want daar vind je het niet, maar op grond van andere plaatsen in het woord van God, inderdaad reden is om te spreken van een periode van geestelijke bloei, bloei voor de kerk, bloei voor het evangelie, een tijd van vrede, een tijd waar Micha over sprak van vrede op aarde ook, van volkeren die de krijg niet meer leren, die hun wapens inleveren en die er landbouwmateriaal van maken. En in dat opzicht geloof ik inderdaad dat er een tijd zal zijn die nog aanstaande is, voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. Waarin Christus mijns inziens niet op aarde zal regeren, maar door zijn woord en door zijn geest hier die vrede zal stichten en dat heil zal zichtbaar maken. Als je zo de gegevens uit Openbaring 20 mag interpreteren, dan is er nog één moeilijkheid die opgelost moet worden, en dat is namelijk dat in Openbaring 20 ook verteld wordt dat aan het einde van die bloeitijd, waarin Satan gebonden is, dat hij dan weer losgelaten zal worden. En dat hij dan, als het ware in een laatste mobilisatie, een poging zal doen om toch nog dat werk van Christus ongedaan te maken. En dat er dan een geweldige stormloop zal zijn op de Here en op het Koninkrijk der Hemelen. Maar dat dan het einde, en heel subiet het einde zal komen. Dat dan Christus zal ingrijpen en dat het dan voorbij is. Voorgoed voorbij met de macht van de vorst der duisternis. Ik zei zo pas, in die periode is Satan gebonden. Dan oefent hij ook geen invloed uit. Kijk, dat is voor mij ook het voornaamste argument om te geloven dat zo'n tijd nog komen moet. En dat ik er eigenlijk niet raad mee weet als mensen zeggen, ja, maar die tijd van de gebonden, het gebonden zijn van Satan, die is aangevangen met de hemelvaart van de Heer Jezus. En die duurt voort totdat de Heer Jezus wederkomt en dan is het einde voor. Kijk, ik kan niet geloven dat we nu in een tijd leven of al eeuwen in een tijd leven waarin Satan gebonden is. Het zou ook in strijd zijn met wat we vanmorgen gehoord hebben. Want wat er nou gaande is, dat is toch wel heel degelijk een bewijs dat Satan ongebonden is en dat hij zijn gang kan gaan. Tot op zekere hoogte, maar hij heeft natuurlijk altijd onder de controle van de Heer Jezus, van God gestaan. In het boek Job lees je dat ook. Hij krijgt permissie om zo ver te gaan, maar daar is de grens en daar houdt de Heer hem ook aan. Die grens mag de duivel niet overschrijden. Dus als het gaat over een periode waarin de Satan gebonden is, en echt gebonden is, nou, mijn zin is, moet dat dan toch nog plaatsvinden. Dat over dat duizendjarige rijk en over de dingen die daarmee samenhangen, dat van Matthäus 24. Nogmaals, blijven er al geen vragen over. Ik denk dat er geen enkele toekomstvisie is waar je, als je eerlijk bent, bij zeggen kunt van, nou, dit is voor mij zo doorzichtig en zo helder en zo klaar dat ik daar nu echt geen vraag meer over heb. Welk standpunt je ook inneemt, ik denk dat je degene die dat standpunt inneemt altijd een aantal vragen kunt stellen waarvan hij zeggen moet, en ja, sorry, maar dat weet ik niet. Dat is ook als je dit standpunt inneemt, maar het is vooralsnog voor mij het meest acceptabele Bijbelse standpunt. Het is wel waar dat het met de kerk droevig gesteld is. als we voor ons heen zien, maar volgens het RD van gisteren groeit de kerk wereldwijd. Dat is dus diezelfde vraag die zo pas ook al aan de orde geweest is. Daar kan ik dus aan voorbij gaan. Hier gaat het nog een keer over dat duizendjarig rijk. Ja, en in verband met die opvatting die ik naar voren gebracht heb, een vraag die ook afkomstig is van meneer Van Hoorn, maar deze is dan wonder boven wonder wel ondertekend. Dus hier schaamt hij zich niet voor. Uw lezing was mij uit het hart gegrepen. Nou begrijp ik waarom hij zich er niet voor schaamt. Paasfeest mondt uit in de opstanding, het Pinksterfeest in de uitstorting van de Heilige Geest. Mogen we de vervulling van het Loofhuttefeest plaatsen in de tijd die nog komt. De tijd waarin de volkeren opgaan naar Jeruzalem. Zacharia 14. Ja, dat is een constructie die ik wel eens vaker tegengekomen ben. Zeker ook die opvatting over dat Loofhuttefeest. Dat wordt bijvoorbeeld ook heel duidelijk verdedigd. Dat heb ik althans meer dan eens gelezen in het blad van Christenen voor Israël. En daar vloeit dan ook wel uit voort dat men als christenen soms ook per groep naar Israël gaan om daar ook al zoiets als het Loofhuttefeest te vieren, als een vooruitgrijpen op wat er nog komen gaat. Maar ik moet u eerlijk zeggen, misschien heb ik er toch nog niet al te veel aandacht aan geschonken, maar dat ik met deze conclusies nog niet helemaal uit de voeten kan. Dat zal mogelijk aan mij liggen. Maar ik kan me ook wel indenken dat er op dit terrein wel eens dingen gezegd worden of gesuggereerd worden die misschien wel heel aardig lijken en misschien ook wel heel, ja, heel boeiend, maar wat de schrift toch niet echt bedoelt. Maar ik ben heel voorzichtig. Ik heb voor mezelf ook wel eens geconstateerd dat wat je vandaag niet weet, morgen of volgend jaar misschien wel duidelijk is. En zo komt het dus ook, en dat zal dominee Vergunsten wel met me eens zijn, dat je op een bepaald moment over een bepaalde tekst niet durft te preken en dat je het 5 jaar later wel durft, omdat je er dan voor jezelf toch meer zicht op gekregen en licht bij gekregen hebt. Maar misschien is dat met Zacharia 14 ook een keer het geval. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens 1 keer over Zacharia 14 gepreekt heb, maar dat waren alleen maar de laatste 2 versen. En de andere 19 versen van dat hoofdstuk, daar weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed raad op. Moet ik me daarvoor schamen na zoveel jaren in de dienst des Heren te hebben gestaan? Ja, maar als Petrus van de brieven van Paulus zei dat die elementen bevatten die zwaar zijn om te verstaan, dan heb ik daar wel eens troost uit geput. Als ik voor mezelf ook moest denken, wat zijn er toch zware en moeilijke stukken in de Bijbel? Maar daar had Petrus kennelijk ook al moeite mee en die had toch veel dichter bij de Heer Jezus gestaan dan welke dienaar des woords van vandaag dan ook. Dus er zullen misschien nog een hoop dingen zijn die later anders blijken te zijn dan wij vandaag denken. En misschien zijn er ook dingen die we morgen wel kunnen begrijpen. Ja, bidden om de wederkomst. En hangt dat ook niet samen met, en heel de toekomstverwachting hangt dat ook niet samen met de zekerheid van het geloof. Kun je waarachtig bidden om de wederkomst van Christus als je niet kan of mag geloven dat je, dat zijn borgwerk ook voor jou is? De eerste vraag waar een mens natuurlijk mee zit als het gaat over het persoonlijk weten van het geborgen zijn in de Here, dat is dat je inderdaad licht gekregen hebt vanuit Gods woord, toegepast door Gods geest, dat de Here in zijn ontferming op je wilde neerzien. En dat dat werk van Christus ook jou ten goede komt. Dat is het eerste, dat is het belangrijkste. Dat is, als je die vraag niet positief in je leven kunt beantwoorden, dan heb je uiteindelijk net alles gemist wat van het doorslaggevende gewicht is. Dan kun je over een hele hoop andere vragen hebben nagedacht en een hele hoop andere antwoorden hebben kunnen geven. Maar net als dat voorbeeld van zo pas, een mens zal dan toch de vraag moeten kunnen beantwoorden, vrees je de Here? En dat zal natuurlijk van grote invloed zijn als het gaat over datgene wat hier genoemd wordt, het bidden om de wederkomst, het uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Als het niet goed is tussen de Heer en je ziel, dan denk ik dat je altijd een hoop, ja, moeite hebt om te bidden om de wederkomst, want je weet dat je dan voor de rechter ook niet verschijnen kunt. Als die dan zo komt zoals het woord van God hem heeft aangewezen, dan kun je er eigenlijk alleen maar met verschrikking aan denken. En des te meer een reden om de zaken tussen de Heer en je ziel in orde te zien, te krijgen. Ik kan me ook indenken dat als je zelf wel verzoend bent met de Heer en je weet van de reinigende kracht van het bloed van Christus, en je denkt aan je kinderen, en je denkt aan je kleinkinderen, die ook nog die genade moeten leren kennen, en misschien heb je er nog bij allemaal nog niet de symptomen van gezien, en durf je dat allemaal van je kinderen nog niet te zeggen, dat dat ook een belemmering is in het bidden om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En misschien de belangrijkste factor die de kerk vandaag als het ware wat dat betreft ook stom gemaakt heeft, de mond gesloten heeft, dat is, ja, de kerk heeft zo weinig van de bruid, niet waar? Zo weinig van het verlangen van de bruid, maar ook zo weinig drang om bij de bruidegom te zijn. Want, laten we eerlijk wezen, met alle dingen die vanmorgen gezegd zijn over de benauwdheid van de tijden, maar we kunnen ons ook in benauwde tijden nog best thuis voelen en we kunnen ons nog aardig tevreden vinden en we hebben nog het zo, ja, ook in ons leven en misschien ook kerkelijk wel met alle zorgen toch nog wel een beetje kneuterig, dat wat dat betreft we de drang ook niet voelen. Misschien moet er eerst toch nog weer, zoals je dat wel meer gezien hebt in de geschiedenis van de kerk, misschien moet er eerst toch weer een tijd van vervolging en verdrukking komen, dat de kerk echt gaat voelen, nee, hier beneden is het niet. En nou hebben wij die pinnen wel vastgeslagen, maar de vijand zorgt er wel voor dat ze eruit komen, dat ze losgaan. En dat je dan meer en meer gaat ontdekken dat de kerk een andere toekomst heeft en dat dan het verlangen sterker en levendiger wordt naar de wederkomst van de hemelse bruidegom. Ja, ik denk dat ik er doorheen ben op die ene vraag na. En die vraag die stelt eigenlijk een heel ander onderwerp aan de orde. Hoe denkt u over het islamgeloof? Ik weet niet waar die vraag vandaan komt. Ik heb vanmorgen even één woord gebruikt dat misschien aanleiding had kunnen geven om deze vraag te stellen. Er werd gesproken ook over de bekering van de Mohammedanen. Nou, ik weet niet of het een suggestie is voor het bestuur. Ik weet niet of dat nou werkelijk ook een reële optie is voor de mannendag in de toekomst om eens over het Mohammedaanse geloof te denken. Als u mij vraagt hoe ik erover denk, dan zeg ik, ik ben de Heere dankbaar dat ik niet als een moslim geboren ben. En ik ben de Heere dankbaar dat hij ons gebracht heeft onder het evangelie van hem die gezegd heeft, en dat is wat anders dan wat Mohammed zei. Mohammed heeft zijn volgelingen altijd gezegd, ik wijs jullie de weg. En dan moet je 5 keer per dag bidden richting Mekka. En dan moet je de maand Ramadan onderhouden. En dan moet je als het even kan een hadje maken naar Mekka. 1 keer in je leven en nog een paar van die dingen. Ik wijs jullie de weg. En als je die weg nou gaat, dan komt het goed. Maar ze moeten hem zelf wel gaan. Maar ik zei, ik ben dankbaar dat wij leven onder het evangelie van hem die gezegd heeft, ik ben de weg. En die dat ook echt is. En als hij gezegd heeft, ik ben de weg, dan is daar tegelijkertijd mee gezegd dat die weg er tot een geweldige prijs gekomen is. De weg vanuit het verderf, vanuit de diepte van de verlorenheid tot de hoogte van de verzoening met God. Dat is de weg die hij gelegd heeft in zijn bloed, verse en levende weg die hij ingewijd heeft door zijn bloed. En hij is het die je ook zelf op die weg brengt en die je over die weg draagt. En laten wij God dankbaar zijn dat we een evangelie hebben dat wij niet zelf tot stand hoeven te brengen, maar dat het een evangelie is dat zo compleet is dat het ons vertelt dat hij, God namelijk in Christus, door zijn geest alles doet. Het evangelie van de absolute genade. En daar kent die arme moslim niks van. En vandaar dat het gebed inderdaad ook wel voor hem mag opgaan. Niet alleen voor de Jood, maar ook voor de moslim. En ook voor de boeddhist. En ook voor de hindoeïst. En ook voor, ja, noem ze maar op. allemaal verstoken van de ware religie. Mag ik het hierbij laten, voorzitters?
Ik wil het heel kort houden. Heel hartelijk dank voor de wijze waarop u de vragen beantwoord hebt. Het was een waar genoegen om ook daarna te mogen luisteren. Het zangkoor had nog één vers op het repertoire staan, wat we gedeeltelijk samen ook mee zullen zingen. U vindt dat op uw programma. Na dat punt dan wil ik dominee de Butter verzoeken of hij deze middag met ons ook wil besluiten, deze dag met ons wil besluiten, met dankgebed.
Wij zullen samen danken. Heren, we willen u danken dat we deze dag van u hebben gekregen. Een dag waarin we met moeilijke dingen geconfronteerd zijn. Moeilijk omdat ze ook moeilijk te verdragen zijn. Dingen die ons om ons heen gebeuren, waar we getuigen van zijn, waar we de macht van het kwaad inzien, de invloeden van de vorst der duisternis, de gebrokenheid van het leven, de teruggang van uw kerk, de hel die zich inspant om het werk van u te verslinden. Maar we hebben aan de andere kant ook mogen horen, heren, en dat niet op grond van menselijke berekeningen en menselijke fantasieën, maar op grond van uw eigen onfeilbaar getuigenis, dat er ook andere dingen zijn. Dat u met uw werk doorgaat, dat u het werk niet uit uw handen laat nemen, dat u het de vorst der duisternis niet zult toestaan, al ontplooit hij nog zoveel macht om uw werk te laten mislukken. Integendeel, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Daar staat u zelf voor in. En als u, de almachtige schepper van hemel en aarde, ervoor in staat, heren, dan hoeven wij er ook niet over in te zitten. Dan komt het goed. Dan zal het gaan zoals u wilt dat het zal gaan. Dan zal het gebeuren. Alles wat u hebt beloofd, alles wat u hebt toegezegd, waar wij soms niet precies van begrijpen hoe het allemaal bedoeld is. We hebben ook maar zo'n klein verstand, we zijn zo kortzichtig, we zijn zo bevooroordeeld vaak ook. Heren, we moeten u belijden dat we er vaak ook veel te weinig zicht op hebben en veel te weinig ook mee bezig zijn. En dat het ons ook veel te weinig bezig houdt voor uw aangezicht in gebed, in worsteling. Maar niettemin, het staat er en het zal ook gebeuren. Gij zult uw werk afmaken. De Heer Jezus zal zijn volk hebben. Hij zal zijn kerk straks verlost hebben uit al de volkeren en naties en tongen. Hij zal ook het volk Israël weer hebben. En zij zullen hem kennen. En de volkeren zullen zich verblijden en wandelen in het licht van uw aangezicht. Zo geloven we het, zo staat het er ook, Heren. En nu bidden wij van u om een sterk geloof daarin. En om bemoedigd te zijn in deze tijd. Garanties hebben wij niet dat het allemaal in onze eigen kerken goed zal gaan. Garanties zijn er ook niet dat het in ons land altijd zo zal blijven zoals het geweest is. Of weer zal worden zoals het geweest is. Garanties zijn er wel voor de kerk wereldwijd. En voor uw werk tot aan de einden der aarde. En voor de volkeren. Het kan inderdaad wezen, heren, dat er landen zijn waar het woord was en waar het weg is en waar het nooit meer terugkomt. We kennen die landen, we kunnen ze aanwijzen op de kaart. En als we de kaart lezen en bezien zoals die was in Paulus' dagen, dan was het er anders. Klein-Azië, Efeze, Smyrna, Pergamus, de Galaten, Colosse, plaatsen waar zelfs ook hele belangrijke kerkvergaderingen gehouden zijn, waar kerkvaders hebben gewoond en gewerkt. En nu is het allemaal weg, overwoekerd door een andere godsdienst. Heren, dat kan ook gebeuren. Maar niettemin, ondanks die dingen die ons met vrees kunnen vervullen. En we kunnen u alleen maar bidden, verhoed het, o God, verhoed het ook wat ons eigen land betreft. Verhoed het. Wilt ge in genade aan ons denken? Wilt u gedenken aan de volkeren van deze wereld, aan Israël? Laten we dat volk allereerst noemen, want u zegt van dat volk dat het uw eerstgeboren zoon is. Bekeer de Jood, heren, doe het deksel weg. Open zijn ogen. Laat hij het horen wat Paulus hoorde. Ik ben Jezus. En laten ze dat in grote getalen mogen horen. De Mohammedanen, heren, vergeet die ook niet. Ook mensen met een ziel, mensen met een godsdienst, soms heel fanatiek, soms zo fanatiek dat het hun hele politiek en al hun doen en laten beheerst, maar ze komen er toch verkeerd mee uit, want het is een weg die ze zelf gaan. O God, bekeer daar ook velen. En uit het heidendom, en uit het hindoeïsme, en uit het boeddhisme, en uit wat voor soorten geloof er in deze wereld ook mogen zijn. Laat het een volk zijn straks, heren, getrokken uit alle volkeren en natie en tongen en religies, opdat ze allemaal zullen komen tot de waarheid zoals die in Jezus Christus is. En haast de dag dat we inderdaad mogen zien dat uw beloften waarachtig zijn. Breng ons veilig thuis, geef ons goede voorbereiding voor de zondag. Morgen mag uw woord weer uitgaan. Laat het tot zegen zijn voor velen. Denk aan uw knechten, bekwaam en sterk ze. En geef dat ze het mogen doen met vreugde in het hart, maar ook met verwachting. Verwachting dat hun arbeid niet ijdel zal wezen. Geef getrouwheid. Geef dat uw woord zuiver gebracht mag worden. En dat de boze verliezen zal lijden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen.
Broeders, we zijn nu geheel gekomen aan het einde van deze dag dat wij hier bij elkaar samen zijn geweest. Ik wil het samenvatten. Wanneer ik ook dat in de gesprekken heb mogen beluisteren, denk ik dat dat in het algemeen wel gezegd mag worden. Het was goed hier bijeen te zijn. En ik hoop dat u dat ook aan anderen door zult geven. Ik heb heel veel gehoord en ik hoop dat de Heere datgene wat we gehoord hebben ook in ons hart een plaats zal willen geven, dat we dat mee mogen nemen naar huis ter overdenking. En daar zat toch voor iedereen stof genoeg in ter overdenking. Ik moest op een gegeven moment ook denken toen er gezegd wordt, ja, die gedaante van de godzaligheid. Broeders, laten we daar ook allen eens over denken. We kunnen een gedaante hebben, maar hoe is het met ons persoonlijk? Daar lijnrecht tegenover, daar staat een oproep ook in het woord van de Heere. Weest gij een leesbare brief van Christus. De Heere schenke uit genade dat we dat mogen zijn voor onze omgeving, voor de plaats waar de Heere u gesteld heeft, een leesbare brief van Christus. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en we hopen dat we elkaar bij leven en welzijn op een ander jaar ook hier nog weer eens mogen ontmoeten. Nog even een ding van orde. Ik heb u al eerder gewezen dat daarachter een doos staat waar u enquêteformulieren in kunt doen. Er is nog koffie. Er zijn nog een paar broodjes over, wat krentenbollen. Ik weet dat er broeders zijn die nog een eind moeten reizen. Het is misschien wel fijn om onderweg toch nog iets bij te hebben wat je dan ook nog kan nuttigen. Het gaat u wel allen hartelijk dank en hopelijk tot ziens.